Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het Powerplay-platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts 4 maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl.
Hey Floris.
Ja?
Je bent nog druk bezig met je telefoon, maak rustig af, want je kwam natuurlijk ruim op tijd binnen. Nee. Het is echt knap hoe erg wij dingen in de soep kunnen laten lopen als Randall 1 week besluit omdat hij Davo-bier moet gaan drinken in Deventer. Met geloof ik ook andere mensen van de community erbij, dus dat is wel gezellig. Maar
dat is dan wel weer goed.
Wij presteren het vervolgens om geen sleutel te hebben, ruiterlijk te laten bij de studio te zijn. Er is ook geen bier. Dus in dit hele pand is geen enkel bier meer te vinden. Dus dat is ook, ja, nou ja, dit 0.0 dan, maar...
Het is geen bier.
Nee, dus dan gaan we wel. Dus
het is nog brand ook.
Het is echt, Julian natuurlijk, een van mijn collega's bij Tweakers. Dat hoor ik normaal gesproken, dat kan ik nog helemaal niet zeggen. Maar
ja, maakt niet uit.
Uitgenodigd en leuk, eindelijk Julian aan tafel. Dit gaan we leuk doen, gezellig biertje erbij. En dan loopt alles totaal in het 100. Floris.
Ja, nou ja, kijk, het idee is dus ongeveer als volgt. Ik heb 2 sleutelbossen. Die bos is afhankelijk van met welke auto ik ga rijden. Ik heb een sleutelbos met een zwart labeltje eraan. Rookie team, helemaal niet toevallig. En de andere, er zit een Salto tag aan. Er staat ook Salto op. Aan die Salto tag sleutelbos dacht ik de sleutel van de studio te hebben gehangen. Maar de sleutel die eraan hangt, die past niet.
Ai.
En dat is probleem 1. Probleem 2 is, ik was eerst die bos kwijt. En die had mijn vrouw namelijk de sleutel afgehaald en ergens anders neergelegd. Maar de telefoon van mijn vrouw was leeg. Dus het was stress alom.
Ja, en ik was extra vroeg van huis gegaan. Want ik woon natuurlijk helemaal in Lelystad tegenwoordig. Dus ik,
hoe ver is het nu trouwens?
4,5 uur rijden.
Ja, ja.
Op de fiets.
Ja. Nee, met OV? Nee, ben je met auto?
Met de auto, ja. Nee, anders ging ik het echt niet redden. Want,
hoe ver is het ongeveer?
Maar reken een uurtje en dan doe je er 54 minuten over of zo als het tegen.
Oh ja, net zoiets.
Maar dat is wel met verkeer. Volgens mij best mogelijk is het 3 kwartier. Dat valt wel mee.
Ja, oké. Okay. Dus dat is net ietsje korter dan ik, maar dat scheelt niks.
Ja.
Maar gedoe.
Gedoe. Dus ik zou zeggen, dus laten we gewoon lekker snel beginnen.
Ja, laten we dat doen. Dan zijn we nog een beetje op tijd klaar.
Welkom bij Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Ja, Floris dus.
En...
Sander.
En dat is raar, want normaal gesproken krijgt een Sander, Bijleveld, een hele mooie introductie als zijnde gast, als zijnde gelegenheidspanel-nerd. Maar, tromgeroffel...
Oh, wacht.
Heb ik vast een knopje voor ergens op deze computer, maar dat heb ik niet bij de hand. Sander is officieel panelid.
Het
hoge woord is eruit, inderdaad. Ja, we voelden ons eigenlijk net een beetje verplicht natuurlijk. Want jij bent de laatste 5 weken volgens mij 4 keer ingevlogen om iets dergelijks om mee te doen. Veel belangrijker dan dat. Wij vonden het leuk, jij vond het leuk. En dan rest mij maar 1 vraag. Sander, wat gaat er nu door je heen?
Nou ja, extase. Ik ben ontzettend blij. Nee, oprecht. Ik vind het heel leuk dat ik met jullie mee kan doen hierin. Ik vind het heel leuk om gesprekken te voeren met mensen die ik nog niet ken over dingen die mij aan het hart gaan. Hè? Dus dat vind ik heel leuk om te doen. Als je dat dan op deze manier kunt doen, dan doe ik dat graag. En ik vind het ook gezellig met jullie. Dus top. Ja, en wat leuk dat ik erbij mag zijn.
Super goed om te horen. Nee, we gaan je dus veel vaker hier zien. Want dat is wel een beetje de bedoeling natuurlijk.
Dat
als je
is de bedoeling,
bent. Ja. Al is het wel een tijdje geleden dat ik Ruud gezien heb. Maar die was de laatste week en die was dus zo heft dat elkaar weer op. Gaan wij lekker verder. Want onze gastnerd van vandaag, en ik gaf het net al een beetje weg in de cold open, is Julian Huibrechts, mijn zeer gewaardeerde collega van Tweakers. Julian, wij beginnen deze show eigenlijk altijd met één vraag. Ben je eigenlijk wel een nerd?
Ja, ik vrees van wel. Voordat ik bij Tweakers werkte, was ik ook al echt een tweaker vanaf mijn 14e. Ik heb nog een account uit 2001, geloof ik. Dus ik was als 14-jarig mannetje, was ik mijn Duron 800 met een potlood aan het overklokken. Dus ik heb mijn nerd credits in die tijd wel gehaald. Ik moet wel zeggen dat het in de loop der jaren allemaal wat minder is geworden. Misschien ook door het werk bij Tweakers. Dat je dan in je vrije tijd meer wat andere dingen doet. Ik ben wel heel erg van het gamen. En een beetje nerdy dingen kijken. Maar dat is dan gewoon een beetje meer casual geworden. Dus,
maar je zegt minder nerdy. Maar tegelijkertijd zijn denk ik veel mainstream dingen een beetje vernerd. Ik bedoel, het is niet per se meer nerdy meer om als jij op vakantie gaat een goede camera mee te nemen en dan met de instellingen te klooien. Maar het is wel degelijk iets wat nerds en bijvoorbeeld ook jij toch bijzonder graag doen.
In mijn geval vooral date. Ik heb een tijd gehad dat ik heel erg into de fotografie was. Ook heel lang in die hoek gewerkt. Maar op een gegeven moment ben ik daar juist helemaal mee gestopt. Omdat ik moe werd van met letterlijk een rugzak vol met camera-spullen rondlopen.
Was dat nog in een rugzak?
Ja, dat wel. Dat wel.
Ik had al een trolley hoor.
Kijk, ja precies. Maar dan was jij van de telelenzen zeker.
Ja, die had ik ook wel. Ja,
ja precies. Ik was altijd van alles boven de 50 mm zinloos. Want dat kon je gewoon lopen. Dus als je foto niet goed genoeg is, dan ben je niet dichtbij genoeg. Nou ja,
ik zat in een vakgebied waar lopen niet altijd zeg maar
nee, komt. Precies. Dat was heel erg mijn ding. Om dan het liefst met meer dan één camera natuurlijk op stap te gaan. En ik heb nog een tijdje ben ik gaan filmen. Dus ook met fotocamera's. Want dat was op een gegeven moment was die hele markt die veranderde. Dat je opeens met je fototoestel kon je filmen.
Heel goed filmen.
Ik heb daar ook nog wel een leuk nerd dingetje mee gedaan. Inderdaad, op een gegeven moment had je de trucjes dat je in RAW kon filmen met een fotocamera. En toen heb ik een Canon EOS 50D, die geen filmfunctie heeft, daar een custom firmware op gezet en daar in RAW mee gaan filmen. En dat werd toen redelijk groot opgepakt op internet nog. Dus dat was wel mooi. Dus ja, heel erg leuk. Maar wat ik merkte vooral met filmen, als ik dat deed, dan had ik echt bergen aan materiaal en dan deed ik er vervolgens niks mee. Want
herkenbaar.
Ja, precies.
Geldt dat ook niet standaard voor iedereen?
Ik heb dat probleem op mijn iPhone ook al. Ja. Ik heb zo'n enorme filmrol met misschien wel 10.000 foto's. Nou, als ik het tien nog een keer bekijk, dan is het veel, zeg maar.
Ja, inderdaad. Ja. Ik had het dus ook met fotografie en met video en op een gegeven moment dacht ik van ja, waar doe ik het voor? En ik vond het wel altijd leuk als ik dan iets deed voor een ander of een opdrachtje of zo of een projectje deed waar dan iemand iets mee moest, dan vond ik het leuk, want dan had het een doel. Maar ja, als ik op vakantie 1000 foto's maak, dan heb ik er niet zoveel aan. Dus de laatste jaren doe ik dat wel heel veel en nog steeds wel behoorlijk fanatiek met mijn telefoon. En ik denk dat ik het wel anders doe dan anderen die met een telefoon foto's maken. Ik probeer dan altijd wel er echt iets moois van te maken. En dat Instagram ik dan. En dat geeft dan mijn voldoening als ik 20 likes heb van de collega's en vrienden. Want ik heb ook niet een open profiel of zo. Ik heb helemaal geen behoefte aan duizenden mensen die allemaal.
Je hebt geen behoefte aan likes, maar je hebt toch wel behoefte aan likes.
Nou, dat is wel. Het is wel heel. Heel plat misschien, maar ik heb gewoon als ik iets maak en als ik het maak voor mezelf, denk ik ik heb het ook al gezien, dus waarom doe ik het dan? Ik wil het wel een soort van delen, of het is gewoon puur een soort van even laten zien waar je geweest bent.
En dan wil je eigenlijk ook nog even een beetje de feedback van wat je nu deelt, is eigenlijk best wel mooi.
Nou, dat hoeft niet, want want dat heeft voor mij geen waarde, omdat je dat als je dit zeg maar open doet, dus in fotografie, forum, wat dan ook, dan is het allemaal, iedereen vond elkaars dingen allemaal fantastisch, omdat mensen dan hopen dat iemand anders zegt dat hun werk ook fantastisch is. Dus dat ik doe mijzelf niet zoveel.
Follow en
en ik weet op zichzelf wat ik kan en ik heb ook ik heb ooit de ambitie gehad om fotograaf te worden, maar ik ben daarvoor naar de kunstacademie gegaan, maar daar kwam ik heel snel achter dat dat niks voor mij was.
Is toch een ander vakgebied?
Ja, dat is geen vakgebied. Het is jezelf proberen te ontwikkelen in kunstzinnig worden. En ja, dat was mij iets te...
Gelukkig hoef ik het niet te zeggen deze keer.
Precies.
Ja, want jij bent natuurlijk ook... nee, goed, jij bent fotograaf daadwerkelijk geweest.
Ja, 10 jaar.
Ik weet niet of dat kunstacademie...
Nee. Ik ken wel mensen van de kunstacademie. Ook mensen die heel erg in de fotografiehoek zitten of hebben gezeten. Ik kijk dan naar werk dat ze maken. En met name werk zeg maar meer aan het eind van de studie. En dat gaat heel erg om de kunstzinnigheid. Mm-hmm. Het gaat heel veel minder om de techniek en belichting en dat soort spul. Ja, je wil het belichten om jouw gevoel over te brengen.
Maar dat is een beetje het punt ook van een kunstacademie is... de techniek en zo is allemaal ondergeschikt. Want dat kan iedereen leren en dat kan je wel leren. Maar het gaat erom dat jij moet inderdaad een verhaal willen vertellen of een concept. Maar dat wil niet zeggen dat je succesvol oncommerciële fotograaf kan worden. Of er überhaupt geld aan kan verdienen.
Nee, dat klopt. Maar ik weet nog, je hebt een soort eindexamenopdrachten volgens mij. En ik zag zo'n collage van iemand, ik meen uit 2012 of 13 of 14, ergens in die contraien. En er was een van de beste van zijn klas. En die had allemaal foto's in de mist van bomen onder viaducten gemaakt. En dat was het. En dan denk ik, nou whoop-de-doe. Weet je, daar ga je echt je geld mee verdienen.
Ja, maar dat is ook niet het doel van de kunstacademie. Dan moet je naar de fotovakschool gaan of ergens anders. Maar ik heb ook een mooi voorbeeld. Toen ik naar de kunstacademie in Den Haag ging, werd ik toegelaten bij mijn werk. Een vriend van mij niet. Die is uiteindelijk zelf verder gegaan en naar de fotovakschool gegaan. Die is nu ontzettend succesvolle fotograaf. Dus ja, weet je, dat zegt ook helemaal niks. Nee. En ook de reden dat ik ermee stopte was omdat ik ook gewoon merkte van... als fotograaf moet je jezelf kunnen verkopen. Mm-hmm. En dat leer je niet op een kunstacademie. Nee. En ik wist, dat is niet wat ik wil. Ik heb geen zin om met mijn werk te gaan leuren. Het gaat er niet om of je goed bent. Het gaat erom of je jezelf kan verkopen. En dat stond mij tegen.
Was dat ook niet voor jou, Floris, een van de dingen die jou op een gegeven moment het meest begon tegen te staan? Dat je echt moest zorgen dat je... jij zat natuurlijk in de dancewereld, hè, in de feestjeswereld. Zorgen dat je in de zak komt van mensen die geld mogen uitgeven. En dan gaat het wel goed.
Nee, ik zat in de luxe positie dat ik daar niet zo moeite mee had. In de dance of muziekindustrie zijn er niet heel veel mensen die... Heb je weer wat verschillende stromingen, zeg maar. En ik ben, mag ik niet meer zeggen, dat is 10 jaar geleden. Ik was voornamelijk goed in de artiest vastleggen. En er zijn niet zo heel veel mensen die dat echt heel goed kunnen. En die gewoon 3 kwartier door hun telelens kunnen kijken om net die ene blik te vangen. Dat verkoopt. Dat maakt het makkelijker. En voor mij zat er eigenlijk de meer in dat ik dus niet zo multifunctioneel was als mijn collega's. Die het ook leuk vonden om in het publiek te gaan staan en gewoon de hossende menigte uitzinnige mensen op de foto te zetten. Want dat vond ik dan weer minder interessant. Voor mij was het gewoon... ik doe dit nu zo'n beetje 10 jaar. De artiesten zijn nog zo'n beetje hetzelfde. Degene die aan de drank waren, zijn nog steeds aan de drank. Degene die aan de drugs zijn, zijn nog steeds aan de drugs. En degene die er niet meer meedoen, die zijn vervangen door nieuwe mensen die aan de drugs en aan de drank zijn. Je mag geen kwaad spreken over de doden, maar een Eric Murillo heb ik een keer moeten fotograferen, terwijl die door zijn manager aan zijn broekriem omhoog werd gehouden achter een draaitafel, omdat hij gewoon te hard aan de drugs was en heel te dom viel. Ja, dat soort dingen, daar raak je ook zat. Ik wil ook gewoon met mensen kunnen praten die meer te vertellen hebben dan alleen maar...
Niet aan hun broekriem omhoog gehouden worden. En,
en uiteindelijk hadden ze 2 grote bouten aan die tafel gemaakt. en met een soort band aan die tafel omhoog gehouden. Het was echt verschrikkelijk.
Ik kan me vooral ook voorstellen dat los daarvan... dat je misschien ook wel een keer een weekend overdag wil leven. In plaats van dat je... op zaterdag je om... hoe laat kom je? Uurtje of 7 s'avonds kom je ergens binnen. En een uurtje of 7 s'ochtends ga je weer naar huis.
Nou ja, een uurtje, ja, bijna. Een uurtje of 8 kom je binnen, een uurtje of 9 ga je naar huis.
Ja, dus dat...
En dan dus 13 uur later. Want je moet, zeker de laatste paar jaar was dat... je moet je foto's bewerkt afleveren. Dus en uitgezocht. Dus ja, dat mag je nog even doen. En eigenlijk in alle eerlijkheid, zeker met dit soort... met zeg maar wat meer hardere stijlen helemaal... vanaf een uurtje of 2:30 is dat publiek helemaal niet meer leuk. Die zijn helemaal bezweet en de make-up zit niet meer mooi... En de mensen die aan de drugs zijn, zijn te hard aan de drugs geweest. Of daar zie je het nu echt van. En ze worden dronken. Dus dan is dat stuk helemaal voorbij. Ja, en dan loop je van podium naar podium om nog een paar platen te schieten. Maar de fun is er een beetje af.
Ja.
En dan nou, moet je nog 6 uur.
Voor jou was het de fun, voor jou waren de spullen uiteindelijk bij Tweakers terechtgekomen. Volgens mij toen je begon, was je nog wel heel erg in die camera. Want ik weet ook dat het een van de redenen was dat jij destijds bent aangenomen. Dat jouw expertise op het gebied van camera's.
Ja, dat was mijn vorige werk, dat was echt in de fotografie. Ik heb bij een kleine uitgever gewerkt, fotografie tijdschriften gemaakt. Daar kwam ik in terecht vanwege mijn interesse. En dat is ook een beetje hoe ik in de journalistiek ben gerold. En dat was natuurlijk ook wel een van de dingen die ik heb meegenomen in mijn sollicitatiegesprek. Maar aan de andere kant, we hadden al iemand op camera zitten. En ook de hele reden dat bij Tweakers. En de reden dat ik met dat werk gestopt ben, was ook een beetje omdat die markt gewoon ingestort is. En de hele markt voor fotospullen is, 5 jaar geleden eigenlijk was die al redelijk ver heen. En nu is die totaal non-existent. Er komen af en toe nog wel eens, wordt er nog een camera aangekondigd. Of een lens of een wat dan ook. Maar dat is niets meer in vergelijking met 10, 20 jaar geleden. Toen iedereen
helemaal... Maar toen ging het natuurlijk ook hard. Hè? Zeker 20 jaar geleden gingen we over van analoog naar digitaal. Ja. En dat stelt andere eisen aan je glas. En het begon, weet je wel. Dus je hebt, ik denk 15 jaar zo'n beetje echt wel grote stappen kunnen maken. Ja, nu nog meer pixels.
Nee, zeker. Maar dat is ook wat nu het geval is, dat ook de camera's in telefoon zijn veel beter geworden. Dus voor de consument is het niet meer interessant om een dure camera te kopen. Of in ieder geval, het weegt niet op tegen de nadelen. Dus die hele consumentenmarkt is verdwenen.
Ja,
en dus alles is, dat is juist voor de serieuze fotograaf is het wel leuk. Want de ontwikkeling is allemaal in de pro en semi-pro gaan zitten. Dus als je dat soort de technische
hoogstandjes hebt ook. Ja.
Ja, precies. Maar dat is precies. Het is allemaal niche geworden. Dus het is gewoon dure technische niche. En het is nog steeds wel leuk, maar... Ja, vooral duur en echt voor de hobbyist of de pro.
Ja. Ja, en de beste camera is gewoon de camera die je bij je hebt, hè?
Precies. Ja, dat is ook mijn ding inderdaad, dat ik het leuk vind om met een telefoon te fotograferen. Ook omdat je daarmee niet opvalt. Dus als ik dan een beetje een leuk straatfoto-achtig plaatje wil maken op vakantie, dan doe ik dat liever terwijl mensen mij niet zien met een dikke camera. En
zo'n grote droeftoeter erop.
Nou, werk je natuurlijk al heel wat jaar bij Tweakers. Wat is in al die jaren nou jouw favoriete techproduct geweest? En waarom is het Pokémon Go?
Ik denk door jou, Jur. Ik denk dat jij mij dat aangesmeerd hebt.
Aangesmeerd is een groot woord. Ik weet wel dat ik bij de eerste keer dat ik hem speelde... ik was eerst, geloofde ik er totaal niet in. Het hele idee van rondlopen en dan op straat dingen doen en zo. Toen kwam op een gegeven moment, kregen wij een vroege versie te spelen. Die konden we dan... volgens mij moest hem sideloaden, whatever. Maar in ieder geval, we konden hem draaien. En toen was ik eigenlijk binnen een uur wel een soort van verkocht. En heb ik inderdaad wel een soort van...
Je hebt zo'n Ash Ketchum petje opgedaan.
Ja,
en Ash Ketchum. Precies.
Zo'n Pikachu knuffel aan een touwtje gebonden. En zo aan bungelt de hele tijd.
Je hebt wel van die bolletjes, ballen, weet ik veel. Ik snap niks van Pokémon. Dit is echt niet aan mij besteed. Maar die aan je riem kan hangen.
Ja, dat mag Jules wel even uitleggen, want die weet dat veel beter dan ik. Maar
een van onze luisteraars die heeft dat, dus vandaar dat ik nu heel benieuwd ben. Maar ga even verder.
Ongetwijfeld ook, maar de Pokéball niet. Nou, je bent er misschien niet meer, je hebt dat Pokéballetje vast wel, maar dat gaat me even niet om. Normaal gesproken zijn andere game-redacteur Paul en ik, wij doen dingen met games, dus wij zijn vaak wel het meest bezig met games. Maar zo af en toe schiet er dan een andere redacteur gewoon echt mijlen ver de lucht in met een bepaalde game. En dat gaat dan bijvoorbeeld bij Victorio, wordt door sommige mensen gespeeld, en Kerbal Space Program. Is door
Truck Simulator.
We hebben 3 die-hard formule. Ja, zeker. Jelle, dat is onze laptop reviewer. Die speelt flink veel Truck Simulator. Nou, onder andere...
Twerk Simulator.
Twerk Simulator.
Ik dacht, wat is dat voor game dan?
Nee, dat is weer anders. Dat is Just Dance. Daar kun je inderdaad... dat kun je zien als soort Truck Simulator.
Ik zat al wel na te denken hoe je je Joy-Con dan moet...
Maar om een lang verhaal kort te maken. Ja, jij was toch wel heel snel koploper met Pokémon Go. Als het gaat om level, als het gaat om kilometers. En volgens mij, ik weet nog de dag dat ik aan je vroeg. Heb je eigenlijk al een level 40 account? Toen zei jij, ik heb er bijna 2.
Oeh, ja, die tweede heeft het nooit gehaald trouwens. Het was wel grappig, want ik heb dus helemaal niks met Pokémon. En ik heb het als tiener of kind heb ik het nooit gekeken of meegekregen. Maar 5 jaar geleden was die app er. En iedereen op de redactie die liep daarmee rond. Dus ik dacht, oké, ik installeer het en ik doe het wel mee. Het bleef bij mij plakken. Zeker 5 jaar geleden was het een enorm bazaal, simpel spelletje. Puur dingetjes verzamelen. Catch them all. En die interesse die ging bij veel mensen weg. En ik bleef het spelen. En ik denk ook dat het voor mij grotendeels door het sociale aspect was. Dat was natuurlijk al op werk. Speelde het samen in de pauze. Ja. Maar ik leerde ook in mijn omgeving om mensen kennen die het speelden. Want het was zeker toen het begon. Toen
ja, je komt er buiten straat tegen
iedereen tegen.
Ja. Je zag op een gegeven moment de groepjes bij elkaar staan. En je weet op een gegeven moment wel waar de plekken zijn. Zeg maar,
In het begin was er nog helemaal geen reden eigenlijk om samen te spelen. Behalve dat iedereen met elkaar in kijkdown op een trap ging zitten.
Precies. En ging rennen voor een
Dragonite in het water. Omdat er iets speciaals te vangen was. Maar
rennen voor de Dragonite in het water, is dit iets wat gebeurd is?
Ja, dat.
Vet!
Ja, er zijn denk ik wel wat telefoons gesneuveld misschien in die tijden. Maar op een gegeven moment zijn er meer sociale dingen bijgekomen waarvoor je moet samenwerken. Dan moet je een raid battle doen en daar moet je dan een x-aantal spelers voor hebben. En dat moet je op een locatie doen met die mensen fysiek. Dus toen kreeg je WhatsApp-groepjes dat mensen elkaar in de wijk gaan helpen en dat gaan doen. Dus op die manier ben ik daarin blijven hangen en speel ik dat nog altijd.
Nog steeds?
Ja.
Want ik ben echt, ik denk zo in de laatste fase voordat wij verhuisden uit Amsterdam-Noord met Tweakers. Dat is nu 1,5 jaar geleden ongeveer. Toen ben ik wel echt definitief afgehaakt. Ik heb al mijn shinies aan mijn vriendin gegeven en ik ben ermee gestopt. Misschien nog heel even in vogelvlucht voor de mensen die denken van wat is er in die... Nee, dit is eigenlijk gewoon puur vraag voor mezelf. Ik ben heel benieuwd. Wat is er sindsdien nog veranderd?
Ja, dat is echt... Ik denk dat je er niks meer van herkent nu. Kijk, in het begin kon je letterlijk alleen die dingen vangen. Een balletje op een Pokémonnetje gooien en dan had je een Pokémonnetje. En dan was je op een gegeven moment klaar.
Bij toen er bepaalde raid passes
precies,
kwamen.
Dus er kwamen op een gegeven moment kwamen de raid battles. Dat je dan met z'n allen tegen één grote Pokémon vecht en dan kan je die vangen. En daarbij kan je dan ook weer de gyms waar ze in zitten, kun je verdedigen of aanvallen. Dus dat is een beetje landje verdedigen, landje pik. En daarna zijn er PvP battles gekomen, dus personen tegen elkaar.
Die heb ik ook nog
in het begin was dat ook, dat je fysiek bij elkaar moest zijn, dat je elkaar kon uitnodigen voor een gevecht. Later is dat met online rankings gekomen en dat je gewoon online, dus ik kan nu gewoon, hier kan ik iemand willekeurig uitnodigen voor een online battle. Je kan Pokémon ruilen, je kan je krijgt allemaal missies nu, dus dan moet je allemaal opdrachtjes achter elkaar doen. Dat is wel heel bazaal trouwens hoor. Het is dan Professor Willow die een soort van verhaaltje vertelt.
Ja, precies. En dan moet je 10 vogeltjes vangen.
Ja, en dan is het doe 10 keer dit, doe 10 keer dat. Dus eerlijk gezegd, ik volg die lore ook niet.
Ik heb heel lang vastgezeten in verschillende missies, omdat ik niet één ditto kon vinden.
Nee, precies, want dat is dan weer iets wat alleen maar tijdens een bepaalde week te vangen is of zo. Nee, die ditto is er wel altijd, maar het werkt nu gewoon. Elke week is er wel weer een nieuw event of elke 2 weken is er een nieuw event. En dan is er weer iets wat mensen bezig moet houden, omdat er iets nieuws is of iets leuk is wat mensen leuk vinden. Dus.
Dat sturen naar een bepaald, want het was natuurlijk heel erg geënt op mensen moeten de straat op, mensen moeten samenkomen. Nou, dat is de laatste anderhalf jaar is dat natuurlijk een gevoelig onderwerp geweest. De straat op gaan en samenkomen. Is dat ook de reden dat je nu inderdaad niet meer per se op locatie dingen moet doen? Of zijn ze daar ook wel weer een beetje van afgestapt? Want dat was op een gegeven moment dat je vanuit je huis naar allerlei plekken kon om daar dingen te doen in het
veld. Je kan officieel niet vanuit je huis naar plekken toe. Dat kan. Je hebt zeg maar apps. Je kan spoofen. Je kan met een joystick. Je kan je over.
Alleen maar ik dacht als echt met features kwamen waardoor mensen inderdaad samen dingen zonder samen te komen.
Precies. De remote raid pass heb je nu. Ja, dat precies, je vanuit dat thuis kan je een raid doen. Maar dan ben je dus niet samen. Dus ik vind dat. Ik moet eigenlijk zeggen. Ja, ik vond het wel jammer dat dat eigenlijk geïntroduceerd is. Ik snap het ook wel. Het is ook financieel natuurlijk voor Niantic heel aantrekkelijk, want
toch krijgen ze daar best wel wat lof over, hè? Hoe ze de handschoen hebben opgepakt in tijden van corona en dat ze toch een hoop fietsen.
Maar het is alleen...
ze zijn ook gegroeid in tijden van corona.
Absoluut, het is
best flink
ook. Als we er iets over schrijven, dan is de eerste reactie meteen van, spelen mensen dat nog? Ja. Maar als je kijkt naar de omzet, het is alleen maar gestegen en het laatste
zijn
jaar
ook een beetje flauwe reacties vaak. En wat dat dan is, dat het gedisqualificeerd wordt als game ten opzichte van andere games. Heb je daar een idee over? Dit zijn altijd de reacties die je leest.
Het is niet de meest. Ik speel het niet omdat die game zo fantastisch is of omdat die game zo diepgaand is. Ik vind het leuk omdat het een soort van sociaal iets is. En het is gewoon leuk om die dingetjes te verzamelen en dan weer een betere te hebben en dan een keer een shiny te vangen. Terwijl het zijn gekleurde pixels, dus ik ben er ook wel heel rationeel in.
Iedere game natuurlijk, maar...
Ja, nee, inderdaad. Je moet er een soort van voor jezelf wel bedenken wat je er aan voldoening uithaalt. Dus wil jij ze allemaal vangen of wil je die battles winnen? Dus er zitten wel heel veel verschillende dingen. Er zijn heel veel verschillende manieren hoe je het kan spelen. En sommige mensen gaan daar heel ver in en doen niks anders. Maar ik vind het ook niet... er wordt niet heel hard gestuurd op betalen. Je kan allemaal dingen kopen, maar het is totaal niet nodig. Dus...
Daar is wel kritiek op, hè? Dat ze, want ze hebben binnen Pokémon hebben ze dan ook ze geven hun odds. Dus de kans dat je iets wint, of de kans dat je, als je een bepaald pasje koopt, dat je een bepaalde Pokémon krijgt, die geven ze niet vrij. Dus
het is
gokken zonder.
Ja, maar dat is de vraag van hoe belangrijk het is om dat te krijgen. Dus, nou, op zich kan je niet winnen. Dus. Je kan bijvoorbeeld de lootbox in Pokémon Go is de incubator waarmee je een eitje uitbroedt. Mm-hmm. En dus je stopt een eitje in zo'n incubator en dan moet je x aantal kilometer lopen en dan komt het eitje uit en dan zit er een Pokémon in. En je weet niet welke erin zit. Heel lang hebben mensen allemaal zitten data minen welke Pokémons erin zaten, want dat wisselde er dan elke maand. En dat werd dus niet vrijgegeven. En je wist dan niet hoe groot de kans was op degene die je zou willen hebben. En uiteindelijk hebben ze wel, als je nu op zo'n eitje klikt, dan zie je wat erin kan zitten. En een soort van tiers in de kans is groter of minder groot, maar ja, geen percentages. Dus de kritiek is inderdaad dat je niet de letterlijke percentages kan zien. En op zich is dat inderdaad terechte kritiek. Maar aan de andere kant, het is niet zoals FIFA, waarbij je per se Ronaldo wil en moet hebben, omdat je anders niet het beste team kan hebben. Dus.
Nou, is dat zo? Ik bedoel, je hebt wel een PvP-segment. En je kan dus, volgens mij, als je goed wil competen, dan moet je ook de beste Pokémon hebben.
Ja, als je bij de wereldtop wil horen en als je van alles de allerbeste 100% wil hebben, dan kan je heel veel geld er tegenaan smijten om dat te doen. Maar ja, ik vind dat redelijk zinloos.
Ja, precies. Ja.
Ik denk, maar het is natuurlijk wel wat een beetje elke mobile game heeft. Er zijn mensen die er heel hard voor gaan. En ja, ook respect voor de mensen die dat doen en leuk vinden, prima. Maar ja, ik denk dat je daar ook wel een beetje jezelf voor moet kunnen beschermen soms.
Je geeft aan dat je nog steeds speelt. Dat is echt dus nog even terugkomt op dat sociale aspect wat je daar dan uithaalt.
Ja, het is wel, ik moet wel zeggen, het is niet. Dat is het afgelopen tijd wel uitgegaan. Het is niet meer dat je heel vaak samen op straat
met elkaar. Maar je speelt dus nog wel.
Maar ik speel nog wel inderdaad. Dus
weg hier naartoe heb jij gewoon Pokéstops geswiped.
Ja, ik heb vandaag wel wat Pokéstops geswiped en Pokémons gevangen. Dus het is ook iets wat je gewoon altijd kan doen onderweg. Of als je even ergens.
Ik vind het serieus fascinerend dat je het zo lang volhoudt. Ik had inderdaad verwacht dat het toch een keer ophoudt. Maar zeker ook omdat er natuurlijk ook andere soort gelijke games wel op de markt zijn gebracht. Ik vind die Harry Potter variant vind ik op veel manieren een betere game dan de Pokémon game. Maar toch blijft op de een of andere manier.
Ja, Pokémon misschien toch, is ook wel jouw ervaring met Pokémon natuurlijk de eerste 2 jaar misschien.
Nou ja, nee, ik heb dus heel veel van wat je net verteld hebt, heb ik wel meegemaakt. Ja. Dus die missies en het PvP en inderdaad de raid battles en zo. Maar goed, dat je het zo lang dat je er dan nu nog steeds in zit. Ik vind het bewonderenswaardig. Gaan we even doorpakken, want je noemt toevallig mobile gaming. Nou is dit niet helemaal hetzelfde, maar vorige week, ik had nog vakantie, dus ik hoefde daar helemaal niets over te volgen. Dus toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga Jules gewoon vragen bij met Nerds om tafel. Dan ga ik achteroverleunen en dan gaat Jules mij vertellen wat Valve allemaal heeft aangekondigd vorige week in de vorm van de Steam Deck. En dan ben ik gewoon professioneel weer bijgeluld. Zo doen we dat.
Ja, prima.
Dus je bent eigenlijk stiekem ook een klein beetje aan het werk.
Ja, precies. Ik had heel veel dingen te doen. Ik dacht van ja, ik kan me nu inlezen op Steam Deck. Of ik kan gewoon Julia aan tafel zetten en dan gewoon heel rustig. Nee jongens, ik heb natuurlijk wel een beetje ingelezen. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Valve, bekend van Steam. Nu ook hardware. Of ze waren al hardware maken, maar nu ook bouwer van een soort van Switch voor laptop. Switch voor PC games, zo moet ik het zeggen.
Ja, dat is eigenlijk precies wat het is.
Top, dankjewel.
Klaar.
Tot zover.
Zijn er nog vragen van de luisteraar?
Nee. Sorry, joh. Ga je gang.
Nee, geeft niet. Het is wel een beetje een dingetje. Want Valve is eigenlijk natuurlijk een supergroot bedrijf. Wat in de PC-gaming echt een beetje het summum van PC-gaming is. Niet zozeer maar om de games die ze maken. Vroeger wel met Half-Life.
Mm-hmm. Half-Life Alyx.
Ja, precies. Maar dat is eigenlijk ook weer een niche game. Wel een hele, hele toffe game, daar niet van. Maar met hardware zijn ze nooit echt groot geworden. Het succesvolste product is misschien wel de VR-headset van Valve. Waarvoor ze dus ook Half-Life Alyx hebben gemaakt. Maar daarvoor hebben ze de Steam Link gemaakt en een Steam Controller. De Link was een klein kastje en dan kon je je games op een tv streamen vanaf je PC. Maar ja, dat was allemaal wel leuk en aardig, maar het heeft nooit echt...
Het scoorde matig.
Ja, en dat werd dan altijd in de uitverkoop gegooid, dat je dat letterlijk voor €5 kon kopen een paar jaar later. Prima, maar ja, het is nooit zeg maar een grote hardwarefabrikant geworden. En zo rond 2014 pakte ze het nog veel groter aan met de Steam Machines. Dat was het idee dat fabrikanten allemaal Steam Machines zouden uitbrengen. Wat dan een soort van console zou zijn voor je Steam games.
Wel een goede naam trouwens, Steam Machines.
Ja, fantastisch. En ook een heel goed idee. Alleen aan de andere kant, wie spelen Steam games? Nou ja, PC gamers.
Steampunkers.
Sorry, dat was het eerste dat
hij misschien
wilde.
Ook.
PC-gamers.
PC-gamers hebben allemaal een vette PC. En PC-gamers willen zelf hun PC in elkaar zitten en zelf kiezen wat erin zit.
Part dus, ervan, toch?
Dat je, precies. Dus ja, wat kom je met een Steam-machine aan bij die doelgroep? En dan daar draaide alleen maar Linux op met Steam OS. En destijds was dat ook nog heel erg beperkt. Dat je heel weinig games die daarvoor geschikt waren. Ja. Dus ik vind het wel een opvallende en eigenlijk ook logische zet dat Steam nu met een handheld komt. Want ja, dat bouw je niet zelf. Er zijn wel fabrikanten die soortgelijke dingen maken. Er zijn allemaal Aziatische fabrikanten die van die soort van superkleine laptopjes maken. Dus ook in dezelfde beetje switchachtige vormfactor. Maar er zit dan laptop hardware in en die zijn echt ja, peperduur vaak. Dus als een groot bedrijf dit oppakt en zelf dat idee omarmt en daarmee komt, dan denk ik dat dat wel... ja, een soort van gat in de markt is. En ergens denk ik ook wel dat Steam daar een beetje mee is gegaan met de misschien de leeftijd van de gamer. Kijk, wij zijn allemaal Steam gebruikers van het eerste uur, denk ik.
Zeker.
En dat zie je nu ook met de Switch. Die is echt razend populair. Terwijl, dat misschien... Ik had eerlijk gezegd, toen die aangekondigd werd, verwacht van ja, oké, handheld. Maar we hebben toch ook gewoon een console bij de tv. Maar die Switch, die doet het fantastisch. En ik denk dat dat ook een beetje die doelgroep is. De mensen die wat ouder zijn geworden en niet meer de hele dag achter de pc willen zitten. Omdat ze dat over hun werk doen. Die misschien even op de bank willen gamen. Of met het kind op de arm of wat dan ook.
Nou, het is ook vooral de inderdaad even op de bank wat je zegt. Maar ik gebruik mijn eigen Switch vooral gewoon in handheld modus. Ook omdat je pakt hem even snel. En dat is makkelijk. Maar bijvoorbeeld, we waren afgelopen weekend een weekend weg. Daar was Randel ook bij. Die had zijn Switch meegenomen. En die ging af en toe ook spelen op zijn Switch. Maar dan wel bij de rest in de buurt, zeg maar. Weet je, niet dat je dan moet afzonderen van... jongens, ik ga even bij de console, bij de televisie. Nee, we zaten allemaal gewoon buiten. En de een dronk een biertje. De ander waren wat aan het babbelen. De ander was een spelletje aan het doen. En Randel ging even zitten gamen. En doet dat dan daar. En dan ben je nog wel gewoon in de sociale setting. Zonder dat je meteen weg moet. Dus dat vind ik juist de grote meerwaarde van de Switch. Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben dat voor een jong publiek ook extra aantrekkelijk is.
Ja, nou ja, maar dat is ook voor het oude publiek, denk ik.
Ik dacht je andersom bedoelde voor dat ze juist naar een jonger publiek probeert te schalen ook.
Nou ja, ik denk dat die vormfactor ook bij een ouder publiek populair is. Dat zie je ook in de reacties op speakers. Bijvoorbeeld mensen die zeggen, joh, ik heb nu een kind en je vindt gedoe om dan achter mijn pc te gaan zitten. Dus als ik even snel iets tussendoor kan, wat je zegt, dat maakt het laagdrempeliger. En dat is er niet echt voor pc-games. Als je echt heel erg nerd bent, dan kan het natuurlijk wel. Je kan het allemaal zelf in elkaar knutselen of zo'n apparaatje uit China halen en dat proberen. Maar ja, daar zit dan Windows op misschien. En dat moet je dan allemaal maar draaien zien te krijgen. En hoe het presteert is allemaal...
Het is misschien ook een doelgroep die gewoon gemak wilt. Die nu misschien iets te besteden heeft. Die zoiets heeft. Ik tik er liever gewoon één keer even 400 euro tegenaan, 500 euro tegenaan. En dan kan ik dat doen.
Ja. Ja, want Julian, je noemde al even, ze hebben eerder hardware gemaakt en dat werkt allemaal niet zo goed. Maar als we nu even inzoomen op de Steam Deck zelf. Ten eerste, wat kost die eigenlijk? Weten we dat al?
Ja, de goedkoopste is €419. En dan heb je nog een paar duurdere versies met meer opslag. Zo rond de €580 en €650, geloof ik.
Ja, dat opslag is dan dingetje, daar komen we zo op. Maar eerst even kijken naar de rest. Wat is het precies voor een apparaat? Wat, als je dan het geld neertelt, wat heb je dan uiteindelijk in je handen?
Vormfactor is echt heel vergelijkbaar met de Switch. Alleen die controllers die kunnen niet los. Het is ongeveer 30 centimeter breed en weegt 650 gram.
Dus dat is wel
echt
huge.
Een enorme unit. Dus ja, het is geen ouderwetse Game Boy. Ik heb wat plaatjes gezien met de PlayStation Vita. En dat is het zeg maar bijna twee keer de Vita.
Ja, maar ik heb ook vooral de plaatjes gezien. En daarbij viel de plaatsing van de knoppen mij ook enorm. Volgens mij zit de D-pad bijna links bovenin. Het is amper mogelijk om hem goed vast te houden, denk ik. En dan ook nog de D-pad te besturen.
Ja, ik ben wel heel benieuwd. Dat is ook wel een beetje jammer. Niemand heeft hem vast kunnen houden. Want het was weer zo'n exclusief IGN-showtje. Een rare productintroductie. Dat je zegt, we hebben iets nieuws en we laten het aan één media-outlet zien. Maar goed,
dat was zeker een heel kritisch verhaal.
Dat was een heel uitgebreid verhaal met heel veel interviews waar Valve heel mooi alles heeft kunnen vertellen. Prima op zich, maar ja, het is natuurlijk iets anders als je misschien 5 of 10 verschillende outlets naar laat kijken die dan allemaal iets kunnen zeggen. Of echt een technisch kritische outlet dat zou kunnen bekijken. Dus ja, we weten daar gewoon nog heel weinig over. Wat ze zeggen is dat het wel lekker vasthoudt. Maar
dat zullen ze vast...
van WC Eend.
Precies, uit eigen vrij. Nou, IGN die dat dan zegt, maar die als enige medium ter wereld dat hebben mogen doen. Dus daar gaan we verder geen insinuaties bij plaatsen. We weten wel volgens mij meer over de specs.
Ja, dus wat erin zit is eigenlijk gebaseerd op wat er ook in de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S zit. Dus het is AMD hardware. En het komt dan van de semi-custom afdeling van de AMD. Dat is de afdeling waar je zeg maar zelf je chips kan laten maken.
Ja, die leveren volgens mij chips aan iedereen en zijn moeder tegenwoordig.
Nou ja, dus vooral Microsoft en Sony. En die worden dan weer gemaakt bij TSMC. En dat levert sowieso aan iedereen en zijn
ja,
moeder.
Ja, dat wel.
Dus, maar het is natuurlijk wel... Het mooie is dat het dus diezelfde componenten gebruikt. Dus de processor gebruikt dezelfde architectuur en de GPU gebruikt dezelfde architectuur. En als je het SEC bekijkt, dan is het allemaal niet zo heel erg krachtig. Dan denk je gewoon, oké, dat is een beetje laptop hardware categorie. Maar er ligt vooral veel nadruk op de grafische rekenkracht. Dus die is ten opzichte van laptop processors is die eigenlijk wel beter. Mm-hmm. En dus al die Chinese alternatieven die dan gewoon een laptop processor gebruiken. Ja, dan weet je, dus dit is sowieso wel beter. Omdat het gewoon echt is...
Maar ja, dat moet ook. Want je gaat spelletjes spelen en niet...
niet Pokémon.
Nee, Pokémon is ook een spelletje natuurlijk. Nee, ik wou zeggen, je gaat niet lopen Excel of Google Sheet.
Nee, maar aan de andere kant, als je kijkt naar de Nintendo Switch, die stamt uit 2017 en daar zit een chip in van Nvidia die misschien in 2016 is bedacht en die wordt nog steeds gebruikt en gemaakt. En qua rekenkracht is dat helemaal niks. Elke moderne telefoon is sneller. Maar puur omdat dat de enige hardwareconfiguratie is en elke ontwikkelaar voor dat systeem moet ontwikkelen, wordt dat heel erg geoptimaliseerd.
Ja, dat. En laten we wel zijn, Nintendo staat eigenlijk nog steeds niet bekend om haar spetterende graphics.
Nee, zeker niet. Maar er zijn ook Doom Eternal kan je op de Switch spelen. Het is wel in een belachelijk lage resolutie. En
Witcher.
The Witcher 3. En dus de echte grote PC-games worden zelfs naar The Witcher geport.
Ik heb The Witcher volgens mij op de Switch zelfs.
Ja, dat geloof ik. Nou, ik weet nog dat ik hem speelde en ik had eigenlijk een hard hoofd in dat zou draaien. Maar het viel me eigenlijk 1000% mee hoe soepel
ja,
het was.
Je ziet
de offers die gebracht moeten worden in field of view en in de afstand wat je allemaal kan kijken en naar hoe de wereld opgebouwd is. Maar het werd op een bepaalde artsy manier gedaan. Er zat een bepaalde beetje bloemachtig effect in, waardoor het eigenlijk nog steeds een hele mooie game was op een andere manier.
Dat wel een kunst op zich hoor.
Ja, nee zeker. Maar dat noem je een heel belangrijk voordeel. Eén, configuratie.
Ja.
Dat is natuurlijk het voordeel dat Steam Deck ook heeft.
Ja, het is alleen, ik hoop wel dat ze dat ook echt een beetje zo houden en ook gaan uitbuiten. Dus dat ze bijvoorbeeld vragen aan ontwikkelaars, maak een geoptimaliseerde versie van je spel specifiek voor die Steam Deck. Want je kan wel zeggen, ze zijn niet heel erg van, het is een open apparaat. Dus als jij er Windows op wil installeren, doe je ding. Ze zeggen ook, dit is een soort van voorbeeld. Als er andere fabrikanten zijn die het willen maken, be my guest. Dat klinkt een beetje als het Steam Machine verhaal.
Ja, dat is wel indekken hoor, poeh.
Ja, en ik zou er wat meer... ik denk dat het sterker zou zijn als je zou zeggen, dit is gewoon één apparaat, één configuratie, dit is het. En je moet hiervoor ontwikkelen.
Ja, maar dan is natuurlijk de angst dat ze er nooit genoeg verkopen en al die ontwikkelaars zeggen, laat maar eens eerst zien dat je die...
Ja, en het is ook een beetje des valves is dat het allemaal open, Linux en iedereen doet je ding. En dat is ook wel, dat past ook wel heel erg bij de Steam community natuurlijk. De PC-gamers willen gewoon zelf alles instellen en eigen keuzes maken en daar een ander OS op zetten. Maar dat is wel een beetje een balans, denk ik. Ik hoop dat er wel echt een heel goed... er komt een eigen interface voor. Een beetje net als je met de Big Picture interface van Steam hebt. Mm-hmm. Wat je op tv kan gebruiken voor consoles. Komt gewoon een eigen omgeving. Maar ik hoop dat ze heel duidelijk maken dat bijvoorbeeld deze 100 spellen, die werken perfect op jouw Steam Deck. En die andere 8000, die werken ook, maar de ondersteuning is misschien niet officieel. Dus dan zoek je het zelf maar uit.
En wat is het verschil dan? Dat die eerste 100 die zouden dan zeg maar daadwerkelijk geoptimaliseerd zijn voor SteamOS zelf?
Nee, of voor de Steam Deck zelf. Kijk, als je nu kijkt,
Steam Deck,
er komen nieuwe versies van games uit voor de Xbox Series X en de PlayStation 5. En die zijn dan mooier en beter en draaien op 120 fps. Als je geluk hebt. Maar datzelfde kun je natuurlijk de andere kant op doen. Wat ook voor de Switch gebeurt. Bijvoorbeeld The Witcher 3 is niet de PC-versie van The Witcher die zomaar op de Switch staat. Dat is een versie die helemaal getweakt is om het überhaupt mogelijk te maken dat die op de Switch draait. En wat Steam nu zegt is, dit is een apparaat en dit kan je hele Steam library spelen. Dus gewoon al je bestaande Steam games. Maar het zou natuurlijk nog veel geoptimaliseerder kunnen door die games echt specifiek voor die hardware te ontwerpen. En er is wel een bepaalde vrijheid die je natuurlijk hebt met PC-games. Dat je gewoon met instelling alles kan tweaken en het goed kan krijgen. Maar ja, ik moet nog wel zien hoe dat in de praktijk gaat werken. En
ik heb niet het idee dat ze dat gaan doen. Dus ze kan iedereen zijn. Ze kan elke indie studio bij wijze van spreken kan zijn eigen game proberen te optimaliseren voor Steam Deck, denk ik. Maar ik had inderdaad wel het idee dat de insteek is, dit is een soort van standaard configuratie. En hiermee kun je heel veel games spelen. Ook natuurlijk omdat het allemaal in 720p draait. Dus dat maakt het makkelijker om ook high-end games, denk ik, erop te spelen. Want Ja, dat was een beetje mijn eerste reactie. Toen ik hem zag, dacht ik inderdaad... oh, een Nintendo Switch, maar dan voor PC-games. Ja, ga ik daar... misschien slecht voorbeeld Cyberpunk... maar The Witcher 3, ga ik daar The Witcher 3 PC-versie... in vol ornaat op kunnen spelen?
Nou ja, het kan op de Switch, dus het kan makkelijk op de Steam Deck. Want...
Ja, maar de Switch is een aangepaste versie.
Ja. Ja, precies. Maar dus je zal de PC, de settings van Witcher 3 zal je flink moeten tweaken. Maar Valve zegt zelf dat de volledige Steam library draait. En dan met een cap van 30 fps. En ze zeggen dan niet bij welke instellingen. Maar ze zeggen, ja, er is niks wat niet werkt. Het is een vrij stellige aanname. Maar ik denk dat het op zich wel klopt. Want het is een PC, ja. Dus het werkt. Alleen de vraag is hoe.
Maar heb je dan niet liever als gamer dat ze gewoon zeggen... nou, dit zijn de games die je echt optimaal kunt spelen. En de rest... Dat is wat je net zei natuurlijk.
Dat is wat ik wil. En ik denk dat de mensen die een Switch kopen dat ook willen. En aan de andere kant de mensen die PC gamen... en die altijd alles op Steam doen... dat misschien niet zozeer willen. Maar ik denk dat het wel een beetje een spagaat is... tussen wil je die vrijheid geven of wil je... die op de optimalisaties helemaal
pak iets zwaar zoals weet ik veel City Skylines wat ik nog wel eens speel. Ga dat lekker op een Steam Deck doen.
Nou ja,
dat vind ik heel interessant, want ten eerste vind ik dat een game die je met een muis moet spelen. Nou kun je natuurlijk, dus ik neem even aan dat daar wel ondersteuning.
Maar er zijn ook Xbox en PlayStation versies van. Ja, dus ja.
Maar, wat muis betreft, hij heeft wel weer die touchpads die ook op de Steam controller zaten. Dat zijn een soort van, muispads.
Ja, op de controller werkte dat best redelijk.
Precies, je zou een soort van toetsenbord-muiservaring moeten kunnen hebben met dat apparaat.
IGN beweerde dat dat heel dicht in de buurt kwam van de muisbeleving.
ik doe even een paar slagen om de arm hier.
Ja. Nou, maar dat vind ik nog wel interessant. Je hebt natuurlijk PC-games die om hun grafische uitdagendheid bekend staan. Maar je hebt ook PC-games die normaal gesproken veel zwaarder zijn voor de processor. Ik ben bijvoorbeeld wel heel benieuwd. Als het nou niet echt op die rekenkracht op grafisch gebied, daar geloof ik wel in. Maar of als het een RTS als Total War, die veel zwaarder is voor processor normaal gesproken. Hoe dat dan op dat
ook
systeem
die processor is eigenlijk heel erg krachtig als je het vergelijkt met andere mobiele gaming apparaten. Dus ik denk dat allemaal zeker mogelijk is. Alleen ik hoop wel vooral dat er inderdaad echt duidelijke richtlijnen komen en geoptimaliseerde versies. Dat je inderdaad, als je dan denkt van goh, ik ga Total War kopen voor mijn Steam Deck, dat je dan ook weet of het een beetje draait of dat het met allemaal horten en stoten.
En nu je dat zo zegt, denk ik van, ik denk niet dat heel veel mensen echt daadwerkelijk games gaan kopen voor hun Steam Deck. Ik denk dat mensen die een Steam Deck gaan kopen, hebben waarschijnlijk al een gigantische Steam library vol met games waarvan ze denken, oh, die zou ik eigenlijk best wel eens een keer willen spelen. En ik zit dagelijks anderhalf uur in de trein. Ja. Kan ik ook in plaats van Zelda op de Switch een keer Total War op mijn Switch Deck spelen. Dat brengt me meteen bij mijn volgende vraag. Hoe gaat met mijn Switch Deck die anderhalf uur wel volhouden?
Ja, ook dat is een goede vraag. En eentje die ontzettend variabel is. En afhangt van wat je ermee gaat doen. Als jij The Witcher 3 gaat spelen met alle grafische alles zo hoog mogelijk. Dan zal die binnen een paar uurtjes leeg zijn.
Is er iets bekend over de...
Ja, ze zeggen zelfs zei Valve iets van... Je kan Portal 2 spelen. Nou, dat is een game uit 2012 of zo. Of
2000 lang geleden.
Ja, best wel. Het ziet er aardig uit, maar het is wel een oude game. En die zou je dan, ik geloof, 4 uur kunnen spelen. En als je hem zou cappen op 30 fps 8 uur. Noem maar wat. Maar dat is echt de optimale... getallen. En dat klinkt natuurlijk wel goed 8 uur, maar ik vraag me af hoe haalbaar dat is met
als je een zware game gaat spelen.
En dat hangt inderdaad heel erg af van wat je gaat spelen en of die game. Ja. Het is zelfs per setting in games of iets bijvoorbeeld veel energie van de GPU vraagt of dat het wel meevalt. Dus het wordt heel lastig.
Maar dat ding is 650 gram. Dan zou je toch verwachten dat minstens de helft van batterijen.
Dat is waarschijnlijk ook wel zo, ja.
En zelfs dat is niet genoeg om gewoon echt een halve dag te kunnen gamen.
Nee, maar een laptop kan je ook niet lang op gamen. Er zit ook enorme accu's in.
Ja.
Nou ja, dus je moet de Switch zelf, als je daar een licht spelletje op gaat doen, dat je gedownload hebt, wat klein is, dan haal je het lang vol. Als je Zelda gaat spelen, tweeënhalf uurtjes ben je wel redelijk aan het einde van de
Maar
van
die weet ik niet zoveel.
Die Switch?
Ja.
Nee, dat klopt.
Maar die hardware in de Switch en in de Steam Deck, dat is echt wel een enorm verschil. Dus je moet
daar zit ik ook een beetje mee in de knoop. Want in het Steam Deck, zoals je net aangeeft, is een processor die... qua architectuur dan weliswaar, niet qua performance waarschijnlijk... vergelijkbaar is met de nieuwste generatie Xbox en PlayStation. Maar performance is natuurlijk weer zwaar beter... of tenminste, zou zwaar beter moeten zijn dan van een Switch.
Ja.
Ik weet eigenlijk de niet hoe het schermpje van de Switch is.
Het scherm is gelijk in resolutie.
Maar is het überhaupt handig om hem constant te vergelijken met de Switch? Want dat is denk ik niet je doelgroep.
Nou, maar
ik zit geen Switch.
Maar ik probeer hem zelf natuurlijk een beetje te plaatsen. Ja. Want hij is wel echt een stuk zwaarder. Maar je krijgt er ook meer power voor. Dus dat is ook wel weer logisch.
Nou, er moet ook meer koeling in. Dus er zal een grote heatsink in zitten. En er zit waarschijnlijk een actieve fan in. Want het is tot 15 watt gaat het ding. Tussen de 5 en de 15 watt geloof ik. Nou ja, dat wil koelen. Ja. Dus dat zal ook best wel herrie kunnen maken. En het is qua hardware is het echt een heel ander beest dan...
Ik zit even zo in mijn achterhoofd te denken van... Oké, dus je krijgt zo meteen zo, op Amazon van die packs. Mensen die deze kochten ook. En dan zie je allemaal van die powerbanks.
Ja, en de USB-C verlengkabel. Want ik denk dat het ook wel iets is wat mensen gewoon heel veel op de bank gaan spelen. Ja, en dan plug je het kabeltje in. En dat gaat ook wel de prestaties gaan natuurlijk heel erg afhangen van... of je op de batterij speelt of met het stekkertje erin.
Ja, want dan heb je gewoon full power.
Precies, dan kan je gewoon continu full power blazen. Dus...
Ja, dat is ook wel, ja.
Een andere beperking, je zei het is per game verschillend. Helemaal aan het begin hadden we het over verschillende prijzen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met hoeveel opslag je hebt in dat ding. Ik geloof dat de kleinste heeft 64 gigabyte aan opslag.
Ja, klopt.
Daar kan je een gemiddelde moderne game van nu niet dan opzetten.
Nou, als het Call of Duty is, inderdaad niet. Maar verder, ja.
Red Dead Redemption.
Oké, maar dan noem je ook wel inderdaad... Vraag me af of dat echte games zijn waar de Steam Deck voor gemaakt is. Op zich Valve zegt wel het kan. Dus.
Oké, maar een bescheiden game zit rond de 25 tot 30 gigabyte. Dan heb je echt, dat is echt bescheiden. De meeste zijn groter momenteel. Het verliezen van AAA games. Dat betekent dus dat je eigenlijk al op die van 64 gig geen twee games tegelijk geïnstalleerd kunt hebben. Zeker niet als 64 gig niet is wat je beschikbaar hebt. Want er zal wat OS meuk op staan. Dus uiteindelijk heb je, nou ja, wat zal het zijn? 55, 50 beschikbaar. Daar kun je dus geen twee games tegelijk op zetten dan. Als die ene game die je wil al past.
Nou ja, precies. Als jij je hele backlog aan oude Steam games wil spelen... wat denk ik ook veel mensen willen doen... kan je daar makkelijk 10 of meer spelletjes op kwijt. Dus het is maar net wat je ermee doet. En bij elke Steamer kan je een SD-kaartje erin stoppen... om de opslag te vergroten. Dus dat helpt op zich wel.
SD is wel een beetje traag.
Ja, je zit dan wel aan de bus die in slot gebruikt... is maximaal 110 megabyte per seconde. Dus het is niet super snel. Maar ja, wat ze in ieder geval zeiden...
110 meg per seconde is ook niet mega.
Nee, klopt. Wat ze zeiden is dat alle games die ze hebben laten zien in de demo van IGN... draaiden allemaal vanaf de SD-kaart. En dan lieten ze ook Doom Eternal zien bijvoorbeeld... wat gewoon een rete moderne game uit 2020 is.
Oké, dat is
dus
goed te horen.
Het werkt. En die duurdere versies, daar zit dan een snellere NVMe SSD in. Betaal je wat meer voor. Maar dan heb je 256 of 512 gig opslag.
En snelle opslag.
Ja. En zou dit nou een goed apparaat zijn, hè, voor ik heb geen game PC en ik wil eens gaan gamen en ik ga zo'n
een casual gamer zo.
Precies. Ik denk van ik wil die wereld weer gaan betreden. Ik heb vroeger veel gegamed, is erbij ingeschoten en ik heb nu alleen nog een laptopje thuis staan en ik wil weer eens wat lekker gaan gamen op de bank.
Ik denk
aan de ene kant heb ik de Switch. Ja, dat is misschien niet helemaal mijn type games. Aan de andere kant denk ik koop ik zo'n ding. Dan knal ik wat van die Steam games op. Dan kan ik lekker Call of Duty. Nou, die past dan niet, maar een andere game.
Op je SD-kaart dan.
Ja, precies, ja. Dus die is dat niet ook een doelgroep?
Nee, ik denk daarvoor... het wel. En ik denk dat ook de realiteit is bij heel veel mensen. De PC is uit de huiskamer verdwenen. Iedereen heeft een laptop van werk. En de rest is telefoon of tablet. En waar ga je op gamen? Op een console of op een Switch of op een Steam Deck. Ik denk dat daar vooral de doelgroep zit waar Valve ook zelf op mikt. Want inderdaad, als je hardcore PC-gamer bent... waarom zou je op een Steam Deck gaan gamen? Ja, misschien als je in de trein zit om alleen maar meer te kunnen gamen. Dus dat kan, maar...
Weer echt hardcore.
Ja, precies. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat de situaties die zoals jij schetst... ik heb het zelf ook. Ik heb ook een enorme Steam Library waar ik nooit iets mee doe... omdat ik als ik game dan toch waarschijnlijk wel liever op de bank zit om op een console iets te spelen.
Om sociaal te zijn, zoals Randall.
Maar ik heb nog geen handheld. Dus ik zat wel zelf ook wel, ik was meteen enthousiast wel inderdaad daarom. Ik heb me in kunnen houden, want ik heb al aardig wat consoles. Dus ik heb ik kom er waarschijnlijk toch niet aan toe. Dus ik ga mijn backlog niet nog groter maken. Maar het heeft wel aantrekkingskracht op die manier.
De grote vraag is natuurlijk... momenteel vooral. Ja, we hebben natuurlijk niet in handen gehad. Maar ik ben vooral ook heel benieuwd naar hoe robuust het apparaat zelf ook gaat zijn. We hebben specs, we weten wat het kan draaien. Maar Valve is natuurlijk in die zin unproven als het gaat om dit soort dingen in elkaar zetten. We hebben bijvoorbeeld, PlayStation is dat niet, maar heeft legio problemen met de thumbsticks natuurlijk nu. Xbox heeft zijn fair share of problemen gehad en zo kun je het lijstje wel even afgaan. Dus ik zit nu toevallig even naar die website te kijken over Steam Deck. En dan laat ze een heel mooi plaatje zien van een thumbstick die dan heel mooi in elkaar zit en zo. En dan ben ik toch te kijken en denk ik, Gaat dit dan goed zijn? Heb jij hier vertrouwen in?
Nou ja, ik vind het moeilijk. Ik heb zelf niet zoveel ervaring met bijvoorbeeld de Switch. Maar daar zijn natuurlijk ook heel veel problemen mee met die sticks. Alleen dan heb je nog de mazzel dat die op een losse Joy-Con zit. Als je hier een gammele stick hebt op je Steam Deck. Dan mag je hopen dat ze dat goed en snel en handig kunnen vervangen. Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje het probleem van Valve. Ze sturen wel allemaal dingen naar Nederland als je het koopt. Maar het is niet zo dat je hem terugbrengt naar de winkel. Dat je even een vervanging...
Ja, je moet hem bestellen vanuit Amerika dus.
Ja, of vanuit waar die verzonden wordt. Maar
ik heb wel hier wel europrijzen. Dus
ja, nee, klopt. Gewoon... Het wordt officieel hier verkocht. Alleen ja, dat überhaupt nog maar de vraag wanneer. Leveringen beginnen ook pas op zijn vroegste eind dit jaar. En ja,
december,
veel wordt al doorgeschoven naar eerste, tweede, derde kwartaal volgend jaar misschien zelfs.
Nee, maar dan gaat hij stuk. En dan moet je hem dus ergens heen terugsturen. En dan maar bidden dat hij... Nou, laten we het voorzichtig zeggen, binnen weken terug is.
Precies, kijk, ze moeten natuurlijk gewoon aan de Europese garantievoorwaarden voldoen. Dus wat dat betreft zal het wel moeten. Maar of dat ook daadwerkelijk goed geregeld zal zijn.
Nou, over het kopen gesproken, daar zit volgens mij nog wel het haak in oog aan. Hè? Het is niet zoals zeg maar bij de PlayStation 5 dat je gewoon klakkeloos pre-ordertjes kan inschieten en hopen dat het werkt.
Nou, zo klakkeloos ging dat niet.
Dus de pre-orders inschieten, ja, is vrij klakkeloos.
Schiet er maar 10 in.
Ja, lukt precies, alleen niet.
Nou ja, dat is wat dat betreft volgt dat helemaal de trend van gaming. Hardware, het is niet of nauwelijks te koop. En goed, ja, er is nu nog niet zoveel over te zeggen of het geleverd kan worden, want al bij de aankondiging zeiden ze van joh, de eerste orders worden vierde kwartaal 2021 geleverd en daarna wordt het eerste tweede kwartaal volgend jaar. Maar ze hebben de bestellingen hebben ze enigszins gelimiteerd. Eerst op mensen die al een Steam-account hadden. Eerst
voor juni 2021 moest je een account hebben om te kunnen bestellen.
Dan had je al 2 weken een account. Dus dan gingen ze vanuit, oké, dan kunnen de scalpers niet...
Tof, dat ze dat doen.
Ja, en je kon er maar 1 bestellen. Dus nou ja, prima. Daarna is het wel opengesteld dat iedereen een account kan maken en hem kan bestellen. Maar het feit dat ze nu aankondigingen zeggen... ja, we gaan ergens eind van dit jaar of volgend jaar gaan we leveren. Dat geeft ook wel aan dat het waarschijnlijk moeilijk gaat zijn om te leveren. En ook die eerste pre-orders, die waren ook heel snel weg. Het is niet bekend hoeveel er gepre-orderd zijn. Al had een slimme tech-site een soort van scriptje meegedraaid op de achtergrond. Waarmee te zien was dat in de eerste paar uur er 90.000 uit waren. En dat het toen meteen op was. Dus wat dat zegt op het totaal, geen idee. Maar...
Ja, je mag, het staat hier ook nog, je mag per Steam-account 1 Steam Deck reserveren. Volgens mij betaal je dan ook al meteen een klein bedrag voor.
Een paar euro geloof ik. Dus dat is het.
En dan de rest als je hem inderdaad daadwerkelijk hebt kunnen bestellen. Want dat zijn dan 2 aparte stappen. En los van het feit dat je inderdaad voor juni 2021 al een account moest hebben. Moet je ook nog de eerste 48 uur nadat je hem hebt gereserveerd. Moet je in good standing zijn bij Steam. Dus als jij in die 48 uur na je reservering... ergens cheat en ergens een band te pakken hebt... dan ben je ook je reservering op de Steam Deck.
Zou je dan wel je geld gerefund krijgen? Dat je al hebt aanbetaald aan die...
Waarschijnlijk wel. Anders wordt het lastig.
Maar ik vind het wel een mooie no-asshole policy. Het is gewoon... Na die 48 uur mag je doen wat je wil, maar... Ja, mooi. Je gaf het al een beetje weg. Je hebt me overwogen, maar je gaat hem niet kopen.
Ik ga hem niet kopen, nee. Ik heb erover nagedacht. Maar ja, ik dacht toen bij mezelf van... Ik heb wel games die ik erop, die ik nog wil spelen. Maar als ik die ook op een PC of op mijn tv kan spelen... waarom zou ik die dan op een klein schermpje willen spelen?
Ja.
En ik ben altijd wel een beetje moeilijk daarmee. Als ik bijvoorbeeld in het vliegtuig zit en een film zie... op dat infotainment ding die ik heel graag wil kijken... dan kijk ik hem niet. Omdat ik vind, die moet ik thuis kijken op mijn goede tv.
Ik kan maar 1 keer voor de eerste keer kijken, dus dan moet het goed zijn.
Ja, sowieso. Ik kijk films meestal maar 1 keer, want ik wil er nog zoveel kijken. En ik wil nog zoveel games spelen. Ik wil nog zoveel series zien.
Oh, wat leuk dat je dat zegt, want ik was me helemaal niet bewust, maar dat doe ik ook.
Ja. Nou,
dus niet op de kleine schermpjes kijken.
Ja, dat je dus in de... ik vlieg helemaal niet zoveel, maar dat je dan in het vliegtuig zit en denkt... Oh, die film. Ja, nee, die wil ik inderdaad nog wel kijken, maar nu is het niet het goede moment.
Ik heb daar dus geen last van. Ik kan dat dus wel. En ik heb daar ook inderdaad nog wel... En volgens mij was het... Nou, ik weet even niet meer welke film het was. Maar inderdaad, echt zo'n super... Volgens mij is iets van Batman vs. Superman. Gelukkig een hele slechte film. Maar wel een film die beter wordt... naarmate hij met een groter scherm meer geluid... En dat, het is, qua plot is het helemaal niks natuurlijk. Maar ja, aangezet in
dat... Dat vind ik nog wel oké. Maar ik ben al... Ja, ik heb zo'n hele lijst van IMDb-films die ik nog wil zien. En dan moet eigenlijk het cijfer het liefst ook... zeg maar minimaal 7,5 zijn. Anders is de moeite niet waard. Maar goed, ik ben ontzettend kritisch daarop. Maar dus ook met games. Dus als ik dan een game wil spelen... dan wil ik die gewoon optimaal spelen. En op zo'n 7-inch schermpje. Ja. Dat is niet optimaal.
Dat is heel grappig. Want ik game ik ben 36. Ik kreeg mijn Mega Drive toen ik 1 jaar of 5 was. Dus ik game 31 jaar ongeveer. En ik ben er nog steeds voor mezelf niet uit of ik nou echt gewoon puur een graphics hoer ben. Of dat ik toch meer... Want zeker tegenwoordig, heel modern is tegenwoordig performance mode of graphics mode. Je moet op consoles vaak kiezen of je 60 frames per seconde wil. En dan met een iets lagere resolutie. Of dat je gewoon de full blown experience hebt. 4K HDR noemt dan maar op, maar dan in 30 fps. En ik heb met Ratchet & Clank ben ik al 5, 6 keer heen en weer gegaan. Ik weet gewoon niet wat ik fijner vind. Ik kan heel goed wennen aan 30 frames per seconde gamen. En dat dan is het heel mooi. En ja, ook de grafische toetsen en bellen. Als ik het dan wel op 60 frames per seconde zet, dan valt het hem alweer niet op dat het minder mooi is. Dus dat is voor mij echt een grote blind spot. Ik weet niet wat ik fijner vind.
Ik denk dat het uiteindelijk om de beleving gaat. En het verschil tussen 30 en 60... Ja, dat kan voor de actie een uitmaken in de beleving. Maar het verschil of jij dat op een grote tv speelt of op zo'n klein schermpje, dat is veel groter verschil in beleving voor mij.
Ja, nee, ik zat er laatst over te denken. Ik heb dan even nu een iPad vast voor de mensen die ons op YouTube kijken. Dat kan je nu zien. Als ik die op fijne afstand hou, dat is veel groter dan mijn tv op waar ik normaal van de bank zit. Dus weet je, die vergelijking heb ik laatst ook al een keer gemaakt. Dat ik dacht, maar dan heb ik eigenlijk een veel groter scherm.
Ja, nou ja, de iPad is ook wel echt een ontzettend mooi scherm. En een heel goed scherm. Zo'n 7-inch schermpje met...
Maar kijk, als ik op mijn console bezig ben... Ik heb geen PlayStation 5. Ik ben nog van de 4. En ik heb niet superveel games. Maar dan, ik heb een soort van kokervisie. Hè? Uh-huh. Dus het midden van het scherm... dat is waar het om gaat. Daarbuiten, daar mag het bijna gifgroen zijn voor mijn gevoel. Want dat valt me toch niet meer op. Dus ik hang ook een beetje zo wat Jur net zei. Hè? Als ik... de Red Dead Redemption of zo speel. En weet je, dan wil je het mooie ook meemaken. Maar ja, dat doe ik dan wel in de cutscene, denk ik dan bij mezelf.
Ja, maar het is heel grappig. Ik zit er nu ook over na te denken wat je net zegt. Klein, groot scherm. Ik ben ook iemand die... Ik review natuurlijk wel eens games voor de Switch. En ik moet er dan echt een soort van stapje voor plannen... dat ik even mijn Switch in de dock zet en de dock aan mijn televisie. Anders doe ik het niet. Ja. Want ik ben zo al... En zelfs, ik heb bijna heel Legend of Zelda Breath of the Wild uitgespeeld... zonder ook maar mijn Switch. En sommige mensen zullen nu achterover en denken van... wat, maar je moet die game op zijn allermooist zien... en het allermooist is op je televisie in de hoge resolutie. Het doet me gewoon te weinig.
Ja, ik denk ook wel dat die Switch games daar ook echt voor gemaakt zijn. Want inderdaad, gewoon mensen spelen met dat ding in handheld mode. En die games moeten dus ook allemaal perfect werken in handheld mode. Ja. Maar ja, als je gewoon een PC game hebt die mensen op een groot scherm spelen... waar dan allemaal kleine interface elementjes in zitten. Als je die dan op zo'n klein schermpje gaat spelen.
Dat wordt nog interessant.
Mij... Ja.
Dat wordt heel interessant in 720p. Als je inderdaad
zo'n dock is gewoon
klein. Je hebt games die best wel text-rich zijn. Total War is er een van. De beschrijvingen van wat een unit doet en wat het is, die zijn over het algemeen maar een heel klein deel van je scherm. En dan heb je nog een hele grote monitor voor je neus staan. En kan je het dus lezen, omdat je in 4K aan het gamen bent waarschijnlijk. Als dat rechtstreeks naar 27p schermpje wordt gebracht, zonder dat daar in de UI aanpassingen worden gedaan, dan wordt dat wel een probleem.
Hey, dat is die ene met 6 groene pixels.
Ja. Oké, hier staat de beschrijving, maar het zijn alleen maar witte puntjes. Ik zie het niet echt.
Ja.
Ja, nee, wordt nog heel interessant. Is dit apparaat iets wat jullie aanspreekt? Sander, jij gaf al een beetje aan van...
Ik vind hem interessant. Hè? Dus als inderdaad bank, game, machine op moment. En ik heb ook niks om mee te vergelijken. Hè? Dat scheelt misschien ook. Dus ik heb geen andere beleving waar ik hem tegen af kan zetten. En ik ben niet verwend en ik ben niet verpest door heel goede graphics op een dikke game machine met ray tracing, et cetera. Zodat dat gaat, vind ik het sick over te denken. Ik weet het nog niet. Misschien, hè, misschien dat ik wel even wacht en ligt hij over een jaar voor €5 in Amazon Prime sale.
€5 wordt lastig, denk ik. Maar
150.
Ik hoop voor Steam dat niet het geval is. Maar ik ben wel benieuwd naar mee, want jij geeft nu aan. Hè, ik ben niet verwend wat dat betreft. Je noemt ray tracing. En toen dacht ik ineens van, ja, maar wacht even. Je hebt al devices waar je dat soort games op kunt spelen. Als je namelijk een Stadia-account neemt, dan kun je en dan daar de games koopt, dan kun je bijvoorbeeld Cyberpunk zal niet zeggen vol ornaat, maar ik heb het volgens mij in mijn review destijds en ook in de podcast bij Tweakers toen genoemd. Als je niet een high-end PC hebt, is dat de beste manier om Cyberpunk te spelen. En dat vind ik nog wel interessant, ook voor jou, Jules. Dit is heel erg gericht op lokaal je game draaien. Je hebt opslag nodig, je hebt een SD-kaartje nodig eventueel, en dan kun je lokaal spelen. Maar zijn wij niet met de hele wereld, nou, in ieder geval de westerse wereld, de first world countries, heel hard op weg naar een wereld waarin we
always connected.
Streamend kunnen gamen. Ik bedoel, ik heb al geen datalimiet meer in mijn... officieel niet. Ik bedoel,
fair use policy.
Fair use policy. Maar ja, als ik een paar uur per dag game, zit ik nog lang niet aan die fair use policy. En zo zijn er meer landen als Nederland die die kant op gaan. Is dit eigenlijk dan een beetje een soort van ouderwetse stap van Steam? Vraag ik me nu ineens af.
Ja, ik denk wel dat dat echt een Steam-stap is. Typisch iets wat Valve doet voor de mensen die dat juist niet willen. Een soort van tegenbeweging. Mensen die lekker lokaal in spelletjes willen spelen. Ik merk wel dat heel veel Steam-gebruikers best wel fan zijn van Steam. En bijvoorbeeld niks moeten hebben van de Epic Game Store of van concurrenten. Want alles moet gewoon op Steam. En...
Maar laat Steam dan lekker een heel dik serverpark bouwen waar ik mijn eigen library vandaan kan streamen. Naar bijvoorbeeld die iPad met dat veel mooiere scherm en het veel hogere resolutie. Dat is toch veel vetter dan eigenlijk dan een Steam Deck?
Kan, als je altijd overal snel internet hebt. Maar ik denk wel dat dat in heel veel landen sowieso echt nog ver weg is.
Ja,
en ook hier. Het is wel, je kan natuurlijk ook met Steam zelf kan je gewoon in-home game streaming doen. Dus je kan op de Steam Deck kan je prima vanaf je computer streamen. Dus dat is misschien ook wel weer handig.
Maar dan blijft het scherm 720p.
Precies.
Kijk, maar dat is maar even inch.
Ja, dat is inderdaad. Je zou inderdaad met streaming zou je een 1080p schermpje kunnen gebruiken. Of op je telefoon kan je inderdaad in hoge resolutie streamen. Maar ik denk dat ja, op zich die resolutie op het schermformaat niet echt de beperkende factor is.
Ja, nee, ik bedoel,
Ik snap wel wat je zegt hoor. Hebben we echt een extra scherm nodig in huis? Of kunnen we niet in de schermen die we al hebben gewoon...
Maar ook zeker omdat we al meerdere keer aangeven van... Dat zei jij net zelf ook, Joe. Ik verwacht dat heel veel mensen hem toch wel gewoon op de bank gaan gebruiken. Ja, op de bank is de plek waar je thuis bent, waar je... Als je in steden woont die niet Amsterdam heten... En in een oude flat woont, dan heb je snel internet. Gigabitje bijvoorbeeld. Ja, dan heb je in principe niet lokale hardware nodig. Dan kun je gewoon lekker streamen.
Nee, maar dan kan je hem dus niet meenemen. Dat is natuurlijk een beetje het ding.
En het is ook gewoon, Steam is helemaal...
Het is een beetje hinken op twee gedachten eigenlijk.
Ja. Maar ja, Steam is niet bezig met streaming. Als je kijkt naar Microsoft, is natuurlijk heel hard bezig... met zijn xCloud Game Pass abonnementen. Microsoft wil dat je gewoon een abonnement neemt... en waar je games zo in de zorg zijn... En Steam wil dat jij een account hebt bij Steam en daar je spulletjes koopt. Dus niet streamt. Ja. Dus ik denk dat het daar heel erg gewoon dat het hun businessmodel is. Bezit en lokaal. Ja. En dat is ook wat heel veel mensen... Natuurlijk. Precies. Ja. En dat is ook heel fijn dat het er is en dat het blijft. En ja, ik zou het ook heel tof vinden als er een Steam Deck abonnement komt. Waarbij je dan gewoon elke maand 10 leuke geoptimaliseerde games krijgt. Die je kan streamen of spelen.
De meerwaarde natuurlijk wel, zeker als je het afsteekt tegen bijvoorbeeld iets als Google Stadia. Google Stadia, ik zei het al, dan moet je de game weer kopen. Steam staat natuurlijk heel erg in op mensen die... een gigantische library hebben. Maar er zijn ook services, volgens mij doet GeForce Now dat bijvoorbeeld, die jou gewoon je Steam account laten koppelen.
Ja.
En die zeggen van, oh, nou, deze games zijn van jou, die mag je via, dat moet je natuurlijk wel voor GeForce Now betalen, maar die kun je dan gewoon op die manier ook streamen. Dus het is niet zo dat er geen manier is om de games die je op Steam hebt, mits ze worden ondersteund natuurlijk via GeForce Now, dan te streamen naar bijvoorbeeld je telefoon.
Nee, precies. Maar die mogelijkheden zijn er, dus dat kan al.
Ja, maar dat zou kunnen verklaren waarom Steam niet zelf nog eens moeite doet. Want ja, Nvidia is daar natuurlijk al zoveel verder in dan.
Ja, bijvoorbeeld. En het is ook als Steam zelf beslist van... hé, we gaan game streaming doen. Dan kun je natuurlijk prima die Steam Deck daarvoor gebruiken. Het is dan wel best wel een duur streamingapparaat. Want daarvoor heb je weinig hardware nodig. Maar ja, als mensen het toch al hebben... dan kan je eventueel daar de levensduur er wel van verlengen. Want over 5 jaar kan je dan met de dan verouderde hardware... nog wel prima vooruit om te streamen.
Ja, ik zit mezelf nu echt een beetje de plus en min af te gaan... of ik hem nou zou willen hebben. Want in tegenstelling tot wat veel mensen denken... moet ik daadwerkelijk wel gewoon de hardware die ik thuis veel gebruik... ook zelf kopen. Ik heb zelf PlayStation gekocht. Ik heb zelf mijn Oculus bril gekocht.
Dat je first world problems.
Ja, maar ik ben hier niet helemaal... Ik was er eigenlijk uit. Ik wilde hem hebben. Maar eigenlijk sinds dat...
Twijfelt nu?
Nou, sinds dat streamingplantje in mijn hoofd weer even... die was al langer geleden gepland, maar dat kwam ineens weer even boven. En ik dacht van, oh ja, wacht, dat is er ook nog. Nu weet ik eigenlijk helemaal niet of ik het wel zo nodig heb. Of dat ik gewoon inderdaad via een streamingoplossing in mijn huiskamer... het enige is inderdaad in de trein onderweg. Als je dan inderdaad, heb je natuurlijk wel eens dead zone. Soms heb je prima 5G, soms heb je geen internet. Ja, dan wordt het een probleem om streamen te gamen. Maar dat vind ik interessant. Ik weet niet hoe ik... Vraag me dit over 3 jaar, jongens. Wat ik mee gedaan heb met deze informatie.
Ja, jij en ik, Jur, hebben een vriend die heel goed is in het investeren in muntjes en
crypto scams?
Ja, nee, in muntjes en aandelen. Op het moment dat het niet goed is.
Oh, die weet ik niet bedoeld.
En ik heb heel toevallig het idee dat dit zo'n moment is dat hij zegt, nou, dat moeten we doen. En dat het dus gaat floppen. Ik weet niet, ik denk
dat hij de Steam Deck een fantastisch apparaat.
Nee, maar ik denk dat vergelijkbaar met haar gaat investeren.
Ja, oh zo.
Ik denk dat het hem niet wordt.
Ik denk dat hij te zwaar is en te beperkt.
Nou, over de ergonomie is de grootste, ja. Is de grootste uitdaging. Ja. Als ik het zie.
Als ik jou, ik heb de plaatjes gezien dat ik denk, nou ja, die joypads en die numpads.
Pak jij nu je iPad eens vast en probeer te sturen met je handen links, boven links en rechts in de kruising, zeg maar.
Dat vind ik echt helemaal kut.
Als je zo'n ding gaat ontwerpen, is dat toch het allereerste dat je teft, lijkt me. Het gaat je toch als bedrijf, als je miljoenen gaat uitgeven.
Als je een hardwaremaker bent, wel.
Maar ook eens, nou goed, dat verbaast me.
Ze zullen toch wel mensen in dienst hebben genomen die al ervaring hebben?
Ze hebben die controller gemaakt. Ze weten hoe ze een controller moeten maken. Dus
die controller was niet slecht.
Ik heb het niet vast gehad. Ik kan er niks over zeggen. Ik ben ook geen handheld gamer. Maar ik zou het daar niet afschieten.
Hebben we plaats van de achterkant? Misschien zit er wel zo'n schuine richel. Dus
ja, die zit er. Hij heeft een redelijk robuust vasthoudding. Maar je zult hem, denk ik, toch vrij hoog moeten vastpakken. Kijk, ik heb niet de grootste hand van de wereld. Dus ik moet dan best wel hoog vastpakken om bij die knoppen te kunnen komen. Maar ja, de actieknoppen zitten er dan wel weer vlak naast. Tegelijkertijd heeft hij dan wel weer flippers. Dus hij heeft twee schouderknoppen aan weerskanten. Maar dan achterop ook nog wat extra flippers voor extra knoppen. Maar die zitten dan weer laag. Dus daar moet je dan weer voor zakken.
Het is een soort harmonica met al die knoppen ook, joh.
Ja, ik zit ernaar te kijken. Ik denk dat we...
Je is niet overtuigd. Dat is ongeveer wat er blijkt.
Nee, zeker niet. Maar het is een lastig ding. Want je kunt hem natuurlijk ook niet... Terecht geeft Julian hier een beetje tegengas. Je kunt hem ook niet disqualificeren voordat we hem in ons handen hebben gehad.
Maar ik denk eerlijk gezegd dat dit wel in ieder geval een veel beter idee is dan de Steam Machine. Want een PC bouwen...
Maar dat was niet zo moeilijk.
Nee, precies. Maar ik zie hier wel wat in.
Die drempel lag nog niet al te hoog.
Het is een beetje, ik denk toch wel ook de Switch voor mij in ieder geval best wel een onverwacht gigantisch succes.
Mm-hmm.
En dat ding blijft maar verkopen. En zeker nu met het uitblijven van de Switch Pro. Er zijn toch altijd wel mensen die dan denken van, ik wil wel een Switch, maar ik wil eigenlijk ook wel iets beter.
Denk dat er wel consumenten gaan afsnoepen van
een klein stukje overlap is. Het is niet heel veel, maar je kan bij wijze van spreken een Switch emulator draaien op je Steam Deck. Dus als je echt nerd genoeg bent, dan is dat wel een optie. Ik denk inderdaad niet dat echt de grote aantallen zijn.
Maar waarschijnlijk ook genoeg power om dat gewoon prima te kunnen doen.
En sowieso gaan mensen doen omdat het kan.
Precies, daarom. Dus die doelgroep heb je sowieso.
Ja, oké, maar dat is niet zeg maar 5% van de mensen die zo'n ding koopt of zo.
Nee, maar jullie en ik werken voor tweakers.
Ja.
Echt?
Ja,
daar zijn het meer mensen.
Ja, jullie zijn een beetje skewed.
Nee. Nou goed, laten we hem voor nu hier even parkeren. Ik denk dat we hier een keer op terug gaan komen als hij
ik heb een vraag.
Te spelen.
Gaan we hem zelf op kunnen spelen?
Ga je de Pokémon op kunnen spelen?
Vast wel een Pokémon, maar...
Ja, via een emulator sowieso.
Maar ik krijg dat ding 4G, 5G, LTE, whatever.
Maar je kan natuurlijk gewoon een hotspotje maken met je...
Met je onbeperkte internet.
Ja.
Goed, dan gaan wij door met de vragen van de luisteraar. En Julian, het is goed gebruikt dat de gast ook zelf vragen mag uitkiezen. Dus ik zou zeggen, bestudeer de vragen die binnen zijn gekomen alvast. En dan geef ik de beurt voor de eerste vraag aan Floris.
Ja, Floris begint met een knaller. Van Randal, die hier normaal gesproken aan
Interception. Er zit ook een vraag tussen, waar is Randal? Dat is een vraag van Boba, maar die heb ik uit de lijst geknipt. Sorry Boba, maar ik heb hem nu toch alsnog behandeld. Ja. Waar is Randal? Nou ja, hij heeft vakantie. Waar hij precies uithangt, dat is, durf ik je op dit moment. Ik weet dat hij een bierdate heeft later deze week met vrienden of communityleden in Deventer.
Hij was vanmiddag ergens bij Davos.
Ja, Davo.
Davo.
Ja,
een bierbrouwer.
Bier in Demta. Dus daar zit hij.
Maar ergens in de buurt.
Daar zit hij waarschijnlijk in. En hij mag ook wel eens een keer een weekje vrij. En dat wij dan niet alles in de soep laten lopen hier.
Ja.
Ja. Dat? Maar goed, zijn vraag.
Dan moeten we iets langer op oefenen, want dat is alsnog gelukt. Oké. Hear me out. Heeft Thanos eigenlijk wel iets verkeerds gedaan?
Nee.
Dat is niet mijn vraag.
Nee, maar ik vraag hem wel aan jou in dit geval.
Maar waarom?
Nou, omdat ik hoop dat jij er meer van weet dan ik.
Ik weet er helemaal niks van.
Ik weet er wel alles van.
En Sander?
Maar dit is een beetje popculture ook, toch? Dat je over die memes ziet en Thanos did nothing wrong. En volgens mij is gewoon per definitie, als jij de helft van de mensheid gewoon, niet eens mensheid, maar alle volken...
Dat ligt sterk aan wat je definitie is. Want je zou namelijk ook kunnen zeggen dat... de volledige mensheid op aarde laten staan, wetend dat de aarde het niet aan kan, sneller tot extinctie van de mensheid leidt en daarom de helft weghalen juist de juiste beslissing is. Okay. Hence, Thanos did nothing wrong.
Ja, precies. Oké, maar dan ga je er wel vanuit dat dus in dat universum dat het nu gedoemd is om mis te gaan, omdat de helft ook weer terug is?
Ja, zeer waarschijnlijk wel. Marvel Phase 4 is nu begonnen. Het gaat nog niet zo heel goed allemaal.
Dus de mensen die het in eerste instantie overleefd hadden, die zijn het nu slechter af, nu iedereen weer terug is. Dusdanig slechter af dat het rechtvaardigt om de helft van de mensen zeg maar te wipen.
Dit zijn twee losse dingen. Want de helft van de mensen wipen was om balans terug te brengen. Dat was de bringer of balance en dat soort dingen. Maar nu de rest, die teruggekeerde mensen, die zijn zeg maar in aardse tijd 5 jaar weg geweest. Ja. Komen terug en hebben geen huizen meer.
Dat is hier mooi een one-off kwijt.
Dat is weer een heel ander probleem. Maar goed, Randers vraag was natuurlijk licht Tron bedoeld. Maar inderdaad, je kunt zeker verdedigen dat Thanos niks verkeerd heeft gedaan. Sander, jij de volgende vraag.
Ja, ik heb een vraag van Simon en dat vond ik wel leuk. En dat is: welke film staat in je geheugen gegrift?
En dan beginnen we bij Julian.
Goeie, ik ben daar heel slecht in. Want ik vergeet plots en films vergeet ik altijd heel snel. Dus
eerlijk.
Heb je niet, want hè, je zegt net dat je zo'n grote IMDb-lijst hebt of dingen die je nog moet kijken. Ben je niet zo iemand die dan ook cijfers gaat geven en dan bijhoudt?
Ja, zeker. Dat heb ik ook. Dus ik weet wel welke films hoog staan. Maar ik vind alles met Blade Runner vind ik geweldig. De Matrix is ook wel een klassieker. Hoe heet het ook weer? Watchmen vond ik heel tof. De serie ook. Dus ja, dat soort dingen, dat is wel, dat ligt mij wel.
Van jou besteed.
Een beetje sci-fi-achtig.
Ik denk dat het voor mij Jurassic Park is. Ik probeer dan terug te denken van wat zijn nou in je geheugen gegrift. Dus dan heb je het over beelden die je gewoon heel helder voor je ziet. Ik heb die film gezien toen hij in de bioscoop kwam. En er zijn bepaalde scènes die eigenlijk al vanaf dat... Ik heb hem later natuurlijk nog wel teruggezien op andere momenten. Maar er zijn bepaalde scènes die ik gewoon heel helder voor me zie vanuit... Ja, dat ik hem voor het eerst zag als kind in de bioscoop. Ik denk dat dat wel de very definition is van in je geheugen gegrift.
Ja. Ik hoorde laatst dus dat het zo is dat in de eerste Jurassic Park met iets van 7 minuten dino's zitten of zo. Dat is echt heel kort, maar dat je echt...
Het was in die tijd waarschijnlijk ook echt tyfus duur.
Ja.
Ja, en ingewikkeld.
Ja.
Ja.
Dino's zijn best ingewikkeld.
Ik, E.T.
Oh ja, ik vergeet soms dat jij oud bent.
Ja, toen was ik soort van 7 of zo. En ik vond hem fucking eng.
Dat vond ik dus met Jurassic Park ook. Ik vond Jurassic Park daar als kind. Maar ik vond het ook best wel een enge film als kind.
Ik denk dat qua leeftijd wij niet super ver uit elkaar lagen. En ik kom niet op de naam. Met die Franse donkere acteur en die man in de rolstoel.
Intouchable.
Les Intouchables. Ja, iets bleef me daaraan bij. De vrolijkheid van de een en het doorzetten.
Is dat niet ook dezelfde dude die nu ook de hoofdrol speelt in Lupin?
Yep.
Ja, goede acteur.
Ja. Ja.
Niet zo'n fantastische serie, maar
ik vond hem ook niet zo.
Lupin.
Nou, ja. ik vind het aardig, maar het is mij iets te veel gemaakt, zeg maar. Het zijn allemaal van die dingetjes om het een beetje populair en hip. En
passeer je dat seizoen 1 of seizoen 2?
Ik heb alleen seizoen 1 gekeken. Okay. Seizoen 2 staat op de lijst.
Ja.
Ik vond het ook niks.
Ik ben met de app.
Ik vond het wel aardig, maar ik vond het heel leuk. Zeg maar 7.
Ja? Ja, ik vond de bad guy... Ja, I don't know. Let's not go there.
Oké. En voor jou nog, Sander's laatste film?
Ja, nee, ik moet... Dan ben ik aan mezelf verplicht om hier te zeggen... de gehele eerste Star Wars trilogie. Dat is echt dat... dat
niet één film, hè?
Nee, precies. Daarom zeg ik trilogie.
Oké.
De 5 films dan... min episode 1 in machete order. En als ik één film zou moeten uitkiezen... dan niet Star Wars. Want dat, dan zou ik er één moeten kiezen... en dat krijg ik niet over mijn hart. Dan zou het Interstellar zijn, denk ik. Ook een hele, hele goede film. Goede muziek. Sterk verhaal. Heel tof ook dat het onderbouwd is. Hè? Dus dat er ook wel ideeën achter zitten die ergens plausibel of niet plausibel, maar mogelijk, moet ik zeggen, zouden kunnen zijn. Dus dat vond ik heel vet. En ik heb dat magazine ook gelezen. En daarom staat het wel in mijn geheugen gegrift als echt...
Tof. Nu je dat zegt, en ik denk aan die setting, dan kom ik op Apollo 13 uit. Dat is dan voor mij ook wel eentje die... voor mij ook een heel... Dat is weer een andere zijtak, maar die heeft ook wel een bepaalde... Ja, ik ben niet zo geïnteresseerd in ruimtevaart als anderen dat zijn. Maar ja, ik volg het toch wel meer dan de gemiddelde Nederlander, denk ik. Dat heeft ook wel te maken... Dat is daar wel begonnen. De macht en de pracht van zo'n... Nou ja, dat ging dan daar niet helemaal goed, maar... ging even mis, maar was ook wel mooi. Julian, heb jij een vraag gezien ondertussen die
ik
jij
Ik heb een vraag die sowieso aan mij gericht is van Jeffrim. Hoeveel stappen heb je, denk je, in totaal gezet tijdens het spelen van Pokémon Go? Het aantal stappen, dat kan ik niet vertellen. Maar die game houdt gewoon bij hoeveel kilometer ik loop. En dat is nu, ik had net nog even gecheckt, 13.000 kilometer. Wel om 5 jaar tijd. Dus als
13
je dat,
megameter.
Precies. Als je dat omrekent naar per dag, is het gemiddeld 7 kilometer per dag.
Jezus. Dat is echt.
Nee, maar dat is echt goed.
Ja, maar dat is
echt heel veel.
Ja, en ik denk niet dat allemaal. Het komt niet per se allemaal door Pokémon Go. Het is zoals ik de telefoon in mijn zak heb, registreert hij dat. Dus ja, heel mooi volgmechanisme. Maar het is wel alleen bij loopsnelheid. Hè. Het is, zodra je sneller gaat dan 10,5 kilometer per uur, geloof ik, dan telt het niet meer. Dus fietsen kan alleen als je echt heel erg langzaam fietst.
Ja.
Maar ja, dat is zeker een voordeel ervan.
Heb je dat gedaan trouwens? Want ik heb wel fietsmeters gemaakt. Zeker in het begin was dat redelijk goed te doen.
Ja, ik ook
toen
je nog met je telefoon op de fiets mocht. Toen heb ik wel ook wel
mijn vriendin heeft er gewoon een houdertje voor gekocht. Hè, toen je hem niet meer in je hand... Het is daarvoor al, want dat vond ze gewoon makkelijker. Ja. Je hebt echt zo'n houdertje op de fiets gezet en is daar toen mee. Maar dat was meer om snel van battle naar battle te kunnen. Of om inderdaad snel naar bepaalde Pokémon die dan opgepopt zijn ergens.
Ja, ik ben ook niet voor mijn lol, zeg maar, 9 kilometer per uur gaan fietsen of zo. Dat gaat mij iets te ver.
Dat heb ik dus wel gedaan op een gegeven moment. Ik ben gewoon heel langzaam en ik gewoon fietsen. En dat telde niet gewoon mee. Dat vond ik schitterend.
Nou ja, als je dat echt wil, dan kan je van die houdertjes kopen waarin je telefoon gaat schommelen. En dan denkt hij dat de stappenteller werkt. Dus dat kan ook allemaal. Maar ja,
gewoon in een sok doen en dan zou je nu weer...
Kan ook, maar dat kost nog werk. Dus het kan allemaal automatisch. Maar ja, dat is voor mij de lol ook niet.
Nee, dat snap ik ook weer.
Ja, je voor de rek dan. Ja.
Ik doe even een vraag van Ivo. En die stelt een vraag die ik misschien een klein beetje ga aanpassen afhankelijk van jouw antwoord. Want hij vraagt, heb je ook Ingress gespeeld?
Ja, dat heb ik gespeeld.
In dat geval, Kikker of Smurf? Ik weet niet waar het over gaat. Ik heb het nooit gespeeld.
Nou, dat gaat dus over, je hebt 2 teams.
Kikker en Smurf.
Ja, nee. Blauw en groen. Dus jij mag raden wat
Ik snap hem. Ja.
Ik weet niet eens meer wat ik gekozen heb. Zo fanatiek speelde ik het. Ik heb het puur gespeeld om te kijken wat het is. Wat is het nou? Maar
nadat je Pokémon Go
begon? Ja, dus ik heb de oorspronkelijke... Die game is van dezelfde makers als Pokémon Go. En is dus voor Pokémon Go uitgekomen.
Ja, maar gebruik dezelfde geolocaties.
Het is het helezelfde frame eigenlijk waar dan daarna gewoon Pokémon's op zijn gezet.
Je had op een gegeven moment volgens mij zo'n moment dat je in Ingress kon je wel nieuwe hotspots identificeren en als Pokémon niet. Dus er gingen heel veel mensen gingen Ingress spelen om daar
reden,
nieuwe Pokéstops te kunnen nomineren.
Waarom ik ermee begonnen ben, alleen je moest dan level 20 zijn of zo in Ingress en wat ontzettend veel tijd kost.
Vond je te veel moeite?
Dat vond ik te veel moeite inderdaad. Maar ik had ook, ik heb een vriend die wel veel Ingress speelt. Dus ik ben met hem meegeweest op van die Ingress events. Dat mensen echt, dat was in Brugge. En dan dus van die 2 teams zijn dan echt honderden mensen van die dan internationaal overkomen. En dan
zijn ook in
allemaal
blauw
kikkers en smurfen.
Ja.
Blauw en groen, sorry.
Nee, zonder smurfen pakken aan. Maar dus dat je echt, het is een hele strategische game waarbij je zeg maar, gebieden moet overnemen. Dus dan moet je
zones.
Zones, punten moet je dan overnemen. En dan kun je een soort van driehoekjes maken. En dan kun je steeds grotere zones. Dus er worden echt hele oorlogen gevoerd met mensen die in commandokamers zitten en wat dan ook. Ik vond het fascinerend, maar ik heb het nooit echt. Het is nooit echt bij me gebleven als dat ik het zelf speelde. Ik vond het leuk om dat met anderen mee te doen, maar ik ben niet echt een Ingress speler.
Ivo vroeg namelijk ook nog, wat was je grootste buff?
Ja, dat begrijp ik dus helemaal niet.
Ik ook niet.
Dat zegt waarschijnlijk genoeg over mijn
B-A-F,
Ingress.
Grote letters, buff.
Mijn Ingress kennis.
Nou, er zullen vast mensen zijn die ons op onze Slack hier nog even op kunnen wijzen. Normaal gesproken.
Ja,
na 1 rondje al het bijna tijd voor tips. Maar wat ik al zei, we zitten nog best wel ruim in onze tijd nog vandaag. Dus ik zou zeggen, Floris, laten we gewoon lekker nog een rondje doen.
Nee, jij bent toch nog, of niet?
Ik heb de vraag van Ivo gesteld.
Och jee, ik zit weer heel erg lekker.
Dan ga ik gewoon lekker naar...
Kom maar door. Doe mij maar andersom. Nee, ja hoor.
Ik heb er wel eentje op voorraad hoor.
Ah, shoot.
Nou, ik. Mos Retna had er eentje op voorraad. Een soort van... Een soort van... niet heel vriendelijke vraag. Er mag maar 1 van deze 3... soort van...
Game series,
ja, dat woord zocht ik. Bestaan. Half-Life, Mass Effect, God of War.
Welke kies je?
Welke zou je kiezen? Laat ik bij Sander beginnen.
Nee, dat is op zich voor mij makkelijk. Ik heb alleen Mass Effect gespeeld.
Nou, dat is vet relaxed.
Half-Life.
Ik had ook niet anders van jou verwacht. Voor mij is het heel lastig. Ik heb ze allemaal heel erg veel gespeeld. De tweaker in mij schreeuwt Half-Life. Ook omdat een heel belangrijk Half-Life 2 een hele belangrijke game geweest. Half-Life 1 ook trouwens.
En Alex.
Maar Maar ja, voor VR, hoe belangrijk die game gaat zijn, moet nog blijken. Want anderen moeten nu wel dat stokje van...
Hij is voor een kleine groep mensen heel belangrijk.
Ja, neem maar Half-Life 2 heeft dingen met physics gedaan die daarna in andere games kwamen, wat nooit eerder vertoond was. Ja. En Alex zet nu een nieuwe lat voor VR thuisbeleving, maar die lat moet nog wel gehaald worden. Dan anderen moeten nu wel laten zien van, oh kijk, Alex kan het, dus wij gaan het nu ook doen. Dat is nog niet gebeurd. Maar het is voor mij, game is ook voor mij een belangrijk deel gevoel. En ik heb een warmer gevoel bij Mass Effect dan bij Half-Life. Dus en God of War zijn gewoon hele goede games, maar daar heb ik toch wat minder een emotionele band mee. En vooral Mass Effect 2 heb ik zo ontiegelijk kapot gespeeld. Dat zou voor mij dan toch ook Mass Effect worden.
Ik heb die remaster op mijn lijst staan van games die ik wil spelen. Want ik heb ze gespeeld, maar dat is alweer 10 jaar geleden. En ik ben het gewoon weer allemaal kwijt.
Ja, nu maar een soort handig apparaat waarmee je het gewoon op de bank kan spelen. Dat is echt handig zijn.
Sowieso skip 1. Gewoon nog steeds. Skip gewoon 1. Want het is echt... Ik heb de remaster dan gedaan en er zitten wel wat quality of life improvements in. Ik heb voor een preview op een gegeven moment een presentatie gehad. En zei ze, ja, kijk hoe we dit remastered hebben. En inderdaad, als je de ene stil van de originele Mass Effect naast de remaster Mass Effect zet, dan ziet het er inderdaad mooier uit. Maar op het moment dat je er doorheen loopt, en je hebt nog steeds diezelfde clunky controls een beetje.
Maar het is toch wel dat je keuzes maakt die dan ook weer verder gaan in het volgende
film. Ja, maar je kan ook gewoon beginnen met 2. En dan kun je zeg maar via een soort van stripboekachtig dingetje kun je aangeven welke keuzes je had gemaakt. Als je nog weet hoe het verhaal ongeveer in elkaar staat, dan kun je natuurlijk gewoon de keuzes die je wilde maken, kun je gewoon, gewoon Liara en zo verder. Kun je gewoon aangeven. Dus dat, zeker worth om te spelen. Altijd Mass Effect 2. En ik ben ook nog steeds fan van 3. Daar zijn de meningen over verdeeld natuurlijk.
Maar dan komen we in een 50-50 split uit.
Jij zegt ook Half-Life.
Ja, ik heb Mass Effect en God of War allebei niet gespeeld. Dus ik heb Half-Life hangen.
Dat is makkelijk.
Nou, dat is lullig voor Kratos dan, jongens, dit.
Ja.
Ja, shit happens.
Sander, jij de volgende vraag.
Ja, en dit is eentje. En ik denk dat het een lang antwoord gaat worden. Maar dat vind ik een leuke vraag. En dat is een vraag van Stef. En dat is, ben je een voor- of tegenstander van de privatisering van de ruimtevaart? Pum, pum, pum.
Ik weet het antwoord al, maar ga ik zeggen.
Ja, nou, dat hebben we het toevallig laatst in de Tweakers podcast over gehad. Ik vind het helemaal mooi. En ik denk dat het ook nodig is. Als je kijkt naar waar de investeringen nu heen gaan, dat is zeg maar de landen die willen naar ver weg. Mm-hmm. Maar die moeten ondertussen nog het ISS onderhouden en daar is dan geen geld meer voor.
Nee.
Dus ja, laat dat door commerciële partijen runnen. En ook als je kijkt wat er gewoon de afgelopen jaren gebeurd is met hoe SpaceX nu een soort van de backbone voor de Amerikaanse ruimtevaart is geworden. Zonder dat hadden we dat Space Launch System gehad, wat nog steeds niet werkt en wat bij voorbaat al
vraagtekens.
Ouderwets is. Nou ja, het is nog steeds raketten omhoog schieten en die laten ontploffen. Dus dat is allemaal niet
heel
zo
veel hergebruik volgens mij de raketten van de space shuttles, hè? Dat programma. Dat is echt.
Het is spannend. Ik zag laatst toevallig dat ze nu dan een of andere satelliet die ze al heel lang om de maan willen hebben draaien. Ja. Die hebben ze dan nu toch maar bedacht dat ze die toch wel met de Falcon Heavy mogen lanceren. Want in het contract staat dat hij met de SLS gaat. Maar ja, er is geen SLS. Dus die ligt al jarenlang in de kast. Dus, dat is, privatisering helemaal mooi.
Maar die vraag wordt natuurlijk een beetje gestuurd door de vallen symbolen die laatste lucht in zijn gegaan.
Ja, nou daarop een mooie twist. Dat is natuurlijk Branson die was als eerste met zijn vliegtuigje wat onder een ander vliegtuig hangt. Dat is iets minder spectaculair dan de zelf landende raket van Bezos misschien. Maar dat wordt allemaal over gedaan van dat is rijke lui speelgoed en ze willen alleen maar geld verdienen of voor de toeristen zus en zo. Is natuurlijk wel zo. Maar ze willen ook heel graag die commerciële ruimtevaart in. En ze doen dit om in de kijkers te staan. En ik geloof dat het Bezos was die zei van als jullie mij dat maanlander contract geven, dan betaal ik de eerste 2 miljard wel. Want dat is naar SpaceX gegaan. En er was NASA had een soort van ding uitgeschreven van joh, we hebben een maanlander nodig of iemand moet ons op de maan zetten. Hebben we geld voor. Dus een paar bedrijven hebben meegedaan. Uiteindelijk, en dan was het idee geloof ik dat ze dan er 2 zouden kiezen. Want dat is wat je meestal doet. Dan laat je ze tegen elkaar opvechten. Maar het was er is te weinig geld, dus we kiezen alleen SpaceX. Dus
ook het beste plan had, hè? Dat echt. Dat de beste aanbesteding?
Ja, nee, ongetwijfeld. Maar als het idee is van, we kiezen 2 partijen, want dan heb je of een backup of het is in ieder geval wat onpartijdiger. Dus daar was de andere partij niet zo blij mee. En dat was Bezos, geloof ik. En die zegt nu dus van oké, we willen dat jullie dat contract openbreken. En dan betaal ik zelf de eerste 2 miljard. En dan doe ik ook nog dit en dit en dit. Stop ik heel veel geld in. Dus wel, het is natuurlijk niet, dat is absoluut geen liefdadigheid of wat dan ook. Maar het is wel die wens van al die rijke gasten is wel om bij te dragen aan de ruimtevaart. Ja. En niet alleen om zichzelf de lucht in te knallen.
Ja, en een van de dingen die mij heel erg opviel is dat heel veel mensen zeggen dan van nou, en hoeveel geld hebben ze daar wel niet in uitgegeven? Maar het is niet dat ze die raket de lucht inschieten en dat geld dan in de ruimte achterlaten. Dat is op de aarde uitgegeven.
Ook dat.
En dus dat geld is de economie getrapt.
Ja, maar je hebt wel ook een wetenschapssector die zegt en die hier heel veel kritiek op heeft. Die zegt, er is niks bijgedragen aan de wetenschap met deze lancering. En moeten dus niet, Bezos... Maar, ja. Nee, maar we moeten Bezos niet. Moeten we geloven op zijn blauwe ogen dat zijn missie hiermee is dat hij ook wetenschap wil gaan bedrijven. En dat weten we gewoon nog niet. Ja. Waar we SpaceX hebben, die doet daadwerkelijk lanceringen. En die vliegt het echt anders aan. Vliegt het aan.
Nee, oké, maar daarom denk ik dat het wel goed is om aan te geven dat Bezos dat heel graag wil. En daar eventueel voor wil lappen. Want hij wil het wel. Alleen je moet natuurlijk wel de kans krijgen. Want het komt niet vanzelf.
Nee, maar het kan natuurlijk hand in hand gaan. Dit is een voorbeeld dat volgens mij in de Tuurkus podcast laatst ook gegeven is. Er zei iemand van ja, als er op een gegeven moment commerciële vluchten naar naar International Space Station mogen gaan, dan is het natuurlijk vrij makkelijk om te zeggen van nou oké, dat mag. En we doen dan de deur open als zijnde NASA daar. En we laten daar daadwerkelijk enkele bezoekers even naar binnen. Maar dan willen we wel deze en deze en deze onderdelen mee naar boven gevlogen hebben. Ja, en op die manier kun je natuurlijk echt belangrijke dingen doen die hand in hand gaan, op dat moment hand in hand gaan met een commerciële vlucht. En dat vond ik wel een goed voorbeeld. Van, ja, dat maakt het heel concreet. En ik vind, ja, kijk, op die manier kan het inderdaad werken. Ik vind altijd, de wetenschap is hier niet mee geholpen. En ik weet, oké, maar hoe had de wetenschap dan wel geholpen geweest? Had de meetapparatuur meegemoeten of zo?
Bijvoorbeeld.
Zijn nog gesprekken
die glasbak van Bezos, die hadden ze best wel wat anders kunnen doen.
Want dat is lastig, want dan ga je er dus vanuit dat je die moet combineren. Dus je moet zo'n pleziervlucht combineren met het brengen van spullen daarom betaalbaar te houden. Terwijl volgens mij, als je in de ene hoek een aantal miljardairs hebt die gewoon netjes belasting gaan afdragen, dan heb je geld genoeg om een heleboel andere dingen te doen. En we hadden in de jaren, wat is het, jaren 60, dus jaren 70, hadden we ook genoeg geld, in ieder geval Amerika in zijn eentje, om een missie naar de maan te financieren. Waarom is dat geld er nu dan niet?
Ja, dat is natuurlijk wel, maar het is gewoon een kwestie van kiezen.
Precies.
Om het uitgeven. Maar precies. Ja, ik ben het met je eens dat al die gasten heel veel belasting moeten gaan betalen. Maar dat wil niet zeggen dat dan naar de ruimtevaart zou gaan. Dus
nee, eens.
Dat is denk ik niet de oplossing.
Volgens mij moet ruimtetoerisme helemaal geen ding worden. Denk ik. Volgens mij is dat helemaal niet in het belang van de mensheid. Maar dat is meer, en ik ben best wel een space, ik hou er wel van.
Ja.
Dus ik zou ook heel graag willen. Ik heb me ook opgegeven voor het astronautenprogramma, weten dat ik het toch niet ging worden. Maar je moet
hebt het de kans gegeven.
Precies. Ja, waarom moet dat zo'n ding worden? Ik snap dat gewoon niet. Die logica niet.
Maar
ja,
wat Jules net zegt ook, de lessen die inmiddels geleerd zijn, de plekken waar wij nu staan op het gebied van space technologie, om het zo over te zeggen, hè, met wat we allemaal kunnen, hoe we raketten lanceren. Ja, daar is heel veel van geleerd. Dus in die zin is een commerciële drive is daarin heel belangrijk. En wat ik net zeg, het moment dat belangrijke dingen hand in hand kunnen gaan met een commercieel belang, zal het altijd sneller gaan. Ik bedoel, uiteindelijk, de bedrijven die nu binnen een recordtijd coronavaccins hebben uitgepoept, doen dat ook niet zonder winstoogmerk. Die doen dat omdat ze daar zelf ook beter van worden. En daarom gaat het pijl snel. Als het allemaal vanuit de kook van de overheid had gekomen, dan hadden we over 10 jaar nog steeds in quarantaine gezeten met z'n allen.
Het gaat ook paasnel, omdat er normaal gesproken...
Nou, het is niet één op één een exact hetzelfde voorbeeld.
1000 mensen of zo maximaal aan zo'n vaccin werken. Nu waren het echt 100.000.
Ja, nee, oké, maar dat werkt wel.
Ja, en heftige concurrentie. Waar je nu ziet dat er eigenlijk een aantal tech giants die al aantonen dat ze op zich, op het moment dat zij een monopolie ergens in krijgen, dat helemaal niet goed is voor de markt. Mm-hmm. Die zich nu ook in deze markt mengen. Waarvan je moet afvragen, is dat wel wenselijk? Hè? Dan gaat nu misschien die ontwikkeling heel snel tot een bepaald punt dat heel veel geld mee wordt verdiend. Wat gebeurt er dan? Kunnen anderen die markt nog betreden? Of
dat moet je als overheid gewoon op gaan zitten met regulering. En ik ben het er helemaal mee eens dat het moet ook niet het doel zijn om dat puur voor ruimtetoerisme te doen. En je moet niet willen dat een SpaceX of een Amazon of wie dan ook een soort van monopolie daarin krijgt. Dus inderdaad, ook zeker wat dat betreft, geef gewoon meerdere partijen dit soort opdrachten. En gooi er dan maar wat extra geld tegenaan.
Heb je gelijk, en dan is het gek dat alleen SpaceX...
Nou ja, precies, en dat is natuurlijk wel makkelijk om te doen, want ze doen het heel goed en het is maar fantastisch wat ze maken. En ja, die Bezos met zijn Amazon, dat is maar een beetje een klootzak. Maar ja, dat is wel makkelijk denken om dat zomaar weg te zetten. Dan denk ik.
Ik merk al dat dit een onderwerp is waar we misschien nog eens een keer een afzonderlijke episode van moeten gaan plannen. Want hier zitten heel veel meningen in, merk ik al. We gaan even snel door nog. Jules, had jij nog een vraag gezien waarvan je denkt die is nog wel de moeite waard?
Nou ja, ik was wel benieuwd. Net als... wie was het? Simon, hoe is het met Penny?
Goed zo, dat was de vraag die ik zelf ook nog onder de knop had staan. Met Penny gaat alles goed. We zijn natuurlijk verhuisd. En dat is voor een huisdier net zo ingrijpend als voor een mens. Wat heel grappig is, wij dachten dat Amsterdam een lastige plek is om te wonen, omdat je veel geluid hebt. Maar het geluid in Amsterdam is heel erg white noise. Er rijden altijd auto's, er rijdt een tram. Er is altijd, dus zeg maar, de fietsers die langs fietsen, die hoor je niet. Want dat valt weg in het achtergrondgeluid. En nu hoor je dus alles. Als er in de straal van 50 meter van mijn huis mensen praten überhaupt, dan hoor je dat. Als de ramen openstaan, dan hoor je dat dus. En dat is, ik merk dat bij haar wel, ze is redelijk waaks geworden de laatste paar maanden. Dus daar triggert ze nogal eens op. Dus ik werd 2 nachten geleden, werd ik om 3 uur s'nachts wakker geblaft, omdat er kennelijk ergens ver in de verte een hond aan het blaffen was op straat. En daar reageerde Penny op, liggend in haar bench. Dus ja, toen was ik wakker. Dus het is een... Het gaat goed. In grote lijnen gaat het heel goed. Maar het is ook voor een klein hondje is het lastig om te verhuizen.
Ja.
Nou, dat was ook de vraag die ik had. Dus ik zag volgens mij ook nog ergens staan of ik al goed geland was in Lelystad of iets dergelijks. Oh ja, hier Simon die vraagt, lekker geland in Lelystad. Nieuw huis, frisse start met domotica. Nee, dat nog niet. Ik wil dat heel graag. Maar ik vind het een hele daunting wereld om in te stappen. Want iedereen gebruikt andere dingen. En als je op een willekeurige WhatsApp groep vraagt van waar moet ik mee beginnen? Dan krijg je 10 verschillende antwoorden. Want iedereen heeft weer een ander systeem en zus en zo. Dus ik moet me daar nog een keer goed in gaan verdiepen. En dan
het is ook allemaal niet gratis.
Nee, maar dat vind ik... Oké, dat klinkt heel raar. Maar ik heb het wel soort van gebudgeteerd. Als in, ik heb het meegenomen in de onkosten. Omdat ik het wel graag wil. Ik wil slimme dingen in mijn huis. Vind ik leuk. Voor mijn vorige huis was niet van mij. Deze wel. Dus nu wil ik hier ook een beetje investeren.
Als je het voor hebt gemaakt, dan is het natuurlijk al een heel ander verhaal.
Ja, maar dus het mag best iets kosten. Alleen, wat ik zeg. Het startpunt waarmee je dan begint. Daar sta ik nu nog. Daar ben ik aan het bepalen waar ik dan... En überhaupt, wat zou ik allemaal slim willen maken? En hoe moet dat dan allemaal werken?
Welk ecosysteem ga ik dan stappen?
Precies, dus daar ben ik nog... Ik sta er echt op nul. Dus nee, die frisse start met domotica is nog niet gemaakt. Maar gaat hopelijk... Ik heb nog niet eens... Ik heb net mijn eettafel geleverd gekregen. En ik moet mijn eetstoelen nog bestellen. Dus dat is allemaal prioriteit 1. En domotica komt later. Wat niet later komt, want daar zijn we nu. Namelijk de tips, daar sluiten we altijd mee af. En ik geef als eerste de beurt aan Floris.
Zullen we gewoon hetzelfde rondje doen?
Ja, nee, tuurlijk. Doe je ding.
Oké, mijn tip is... ik hoop niet al te moeilijk. Ik ben houtbewerk aan het bewerken. Ik ben kasten aan het maken. En ik heb laatst een deur gemaakt. En dat gaat allemaal vrij aardig. Totdat ik erachter kwam dat de winkelhaak die ik heb, niet haaks is.
En dan is iets niet in de haak.
Ja, en dat is echt verschrikkelijk irritant als je langere dingen moet zagen. En die zijn gewoon een beetje uit het lood. Dus mijn tip is, maakt niet uit wat je gaat doen. Of je hout gaat bewerken, of metaal, of met elektronica aan de slag. Koop goede meetapparatuur.
Ik schrijf even mee. Koop goede meetapparatuur. Dat is eigenlijk de tip.
Ja, meetspulletjes. He, dus in het verlengde daarvan, bij Conrad heb je dus ISO, CQ, ISO volgens mij. Gecertificeerde blokhaken voor echt €18 of zo. Dus het is ook niet dat het tering duur is of zo. Nou, valt wel mee. Ik heb er vanmiddag eentje besteld, dat was 3 tientjes, maar omdat die vrij groot is.
Nou, ik kan je vertellen, ik heb afgelopen week een kasten van IKEA in elkaar gezet. En op dat moment is het bijvoorbeeld heel erg handig om een waterpas in huis te hebben.
Ja.
Want anders wordt het met die schuifdeuren een heel lastig verhaal.
Dat klopt. Maar je hebt een eigenlijk van, volgens mij is dat Werkman. Een hele goede waterpas. Gewoon bij de Action. Die was €7, als ik me niet vergis.
Ja, ik heb er 1 toevallig. Ik had er eentje liggen. Maar op dat moment denk je toch van ja, dat is toch een onmisbaar apparaatje.
Ja, het is super fijn. Ja.
Sander.
Ik heb een tip. En dat is een tip voor mocht je in de toekomst toch nog af en toe aan huis gekluisterd zitten met alle taferelen die nu gaande zijn. Dat is namelijk een tip van het bedrijf Dark Park. Dat is een Nederlands bedrijf en die heeft escape room ervaring. En die hebben hun vrije tijd besteed in het maken van thuis escape room ervaringen. Nou, misschien kennen sommige mensen wel. Je hebt ook van die spelletjes van Raasburg of zo. En dan heb je zo'n chrono decoder, heet dat geloof ik, met kleine pakketjes. En dat is allemaal ook wel leuk, maar deze zijn echt wel next level. Je bestelt dan zo'n doos en ze hebben drie verschillende varianten nu. Dus Neverhouse, Conspiracy 19 en Witchery spel. En ze zijn stuk voor stuk heel tof om te spelen. Je hebt echt een avond plezier met drie of vier mensen. Je duikt zo'n puzzel in. Wat ik altijd persoonlijk heel belangrijk vind, is niet dat de puzzels aan zich extreem moeilijk zijn, maar dat de immersion, hè, dus dat je echt in het verhaal gezogen wordt. Ja. Dat doen ze heel goed. Dus er zitten echt allemaal componentjes meegestuurd die heel erg bijdragen aan het verhaal. Die je op tafel legt. Er zit geluid bij die je ondertussen kunt opzetten. Dus echt een heel immersive, gezellige ervaring om een avondje te spelen. Zo'n spel kost dan, ik geloof, €1,50, €1,60. Nou goed, vind ik het ook echt waard als je dat met z'n allen een avond kan doen.
Één keer doen in principe.
Verschilt dat per spel. Dus de Neverhouse is echt een one-time experience. Die kun je maar één keer doen, want er zitten echt componenten in die gewoon niet herbruikbaar zijn. Voor de overige spellen zitten ook die componenten, maar daar kun je refill sets voor kopen voor een tientje. Dus als je hem dan wil doorgeven aan iemand, jij kunt hem niet zelf nog een keer spelen, hè, want dan weet je al, het is wel, ja, kan je wel doen, dan lijkt je ineens super slim. Dat je binnen 10 minuten
er in 8 minuten uit.
Ja. Maar ik heb daar heel veel plezier uit gehaald en echt een aantal avonden spelplezier. Dus dat is mijn tip.
Alright, klinkt leuk. Julian?
Mijn tip is ga vogels kijken. En ik ben erop gekomen mede door de Vogelspodcast. Ja, is bekend wellicht bij fanatieke podcastluisteraars. Maar ik had toevallig begin dit jaar was ik een fietstocht aan het maken. Een beetje door Noord-Holland richting Urk en zo, geloof ik. Was er van mijn leven nog nooit geweest.
Richting waar?
Richting Urk.
Op Urk.
Dat is niet Noord-Holland. Flevoland. Dat is nog Flevoland.
Ik heb oprecht geen idee. Ik ben Urk
ligt aan. Maar bij Lelystad naar boven, dan op een gegeven moment naar rechts ben je, dan ben je op Urk. Of naar links, dan ben je naar links. Maar
anyway,
dat maakt niet uit.
Weilanden en daar waren allemaal vogels. En ik dacht, hey, dat is de grutto, want die stond vroeger op de 100 gulden of zoiets. En de snip en de dingen. En ik wist nogal een beetje van dat soort, wat een beetje vaag kennis ervan. Maar ik dacht, ik moet dat toch eens gaan uitzoeken. Wat is het nou precies? Dus ik kwam in een soort van rabbit hole terecht. Dat ik de vogels ging ontdekken. En toen kwam ik toevallig de Vogelspodcast tegen. En dat is zo'n ontzettend leuke podcast van Arjen Dwarshuis. Wat echt de vogelexpert van Nederland is. Ook gewoon een gast van ergens in de 30. En die daar super enthousiast over kan vertellen.
Cool.
En dat maakt het heel erg leuk. En de moeite waard om je daar eens in te verdiepen, denk ik.
Eigenlijk een soort van Pokémon Go-achtig ding. Je bent op zoek naar bepaalde beestjes.
Daar zat ik al op te wachten, want het is wel precies hetzelfde. Het is ook, je gaat op zoek naar iets wat je nog niet gezien hebt. Of je weet, in dit gebied zit dit. En dan ga je het zoeken. En het is vooral heel veel luisteren. En wat mij vooral verbaast is hoeveel er in je eigen omgeving zit waar je nog nooit van gehoord hebt. En dat is wel leuk om dan...
Zo gewoon, je zit inderdaad wel eens, of je loopt buiten, of je zit in de tuin en dan hoor je wel eens een niet-mus geluid, zeg maar. Je denkt van, hey, die klinkt anders.
Het is echt een bizarre wereld. Je hebt bijvoorbeeld de spreeuw. Nee, die ken je waarschijnlijk wel. Dat is een hele normale vogel. Alleen die kan 60 verschillende andere vogels nadoen. En dat doet hij dan om het vrouwtje te imponeren. Nou ja, en dit soort details, dat is zo leuk. En doet
van de Jochem Meijer onder de foto.
Precies, en die doet dan auto-alarmen na en dingen en zo. Dus ik ben erop gaan letten. En ik heb ook zo'n spreeuw ergens in de straat zitten. En dan hoor ik af en toe hele rare geluiden. Dan denk ik, oh ja, dat is die spreeuw.
Ja. Mooi. Nou, mijn tip is korter en veel simpeler dan dat. Atypical is een van mijn favoriete comedy-series op Netflix. Gaat over een autistische jongen, Sam. En inmiddels zitten we al in seizoen 4. Dat seizoen 4 staat nu op Netflix. En dat is mijn tip. Ga die lekker kijken. Als je niet bent begonnen, begin lekker bij seizoen 1. Het is een van mijn favoriete series op Netflix. Korte tip dus. En daarmee zijn we er. Dus tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Met Nus om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Randal Pelen en mijzelf, Jurriën Nubachs. Onze panelleden zijn Esther Krabbedam, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en sinds deze aflevering Sander Bijleveld. Nogmaals, yay, welkom bij het panel. Onze gastnerd van vandaag was Julian Huibrechts. En Julian, allereerst hartelijk dank voor je deelname. Ach, en als mensen nou meer over jou te weten komen, willen komen, meer van je willen zien, waar moeten zij dan zijn?
Nou, kijk gewoon vooral op Tweakers. Dan kan je op mijn naam klikken en dan zie je wat ik allemaal schrijf. Dus dat is ook wel wat ik leuk vind meestal.
Goed, wil je meer over ons te weten komen, dan kun je naar mnot.nl, want dat is onze website. En via daar kun je ook bij onze Slack komen. En daar zitten al meer dan 1900 nerds. Als je daar dan bent, dan kun je ook vragen stellen bij vragen van de luisteraar. En nou, zoals je hebt gehoord, de kans is dan vrij groot dat we die dan stellen aan onszelf of aan onze gastnerd. Je kunt lekker meepraten over de afleveringen in hashtag napraten. Je kunt gastnerds suggereren in hashtag gastnerds. Tips geven in hashtag tips. En als je nou bijvoorbeeld van space houdt, we hebben het natuurlijk vandaag al een beetje over gehad. Hashtag space, daar praten mensen. Mensen op elk moment van de dag over space. Je had het niet verwacht, het is echt waar. Als je ons nou echt heel leuk vindt, dan kun je vriend van de show worden. En dan kun je in de lounge, dat heet tegenwoordig trouwens het clubhuis. En daar gebeuren allerlei leuke dingen, want er komt ook weer, als het goed gaat, een clubhuis meetup aan. We vertellen daar als eerst als er weer een nieuw nerdbier aankomt. Dus alle reden om daar eens te gaan kijken. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.